Oké, hartelijk welkom allemaal op deze informatieavond. Leden van de raad, steunfractieleden, publieke belangstelling, mensen op de publieke tribune, ambtelijk apparaat. We gaan hebben vanavond een drietal onderwerpen waar we informatie over krijgen. We beginnen zo meteen met de centrumplannen. Eerst Eelde en dan Vries. Dat duurt van ongeveer 7:30 tot 9:00. En dan vanaf 9:00 tot 9:45 krijgen we informatie over het evaluatie van het afvalbeleid. Ik wil zo meteen beginnen met centrumplan Eelde. Dat wordt ingeleid door wethouder Henk Kosmaier. En daarnaast krijgen we een inleiding van Alfred Hamstra, Bianca Peters. En dan zal Henk Kosmaier het weer afsluiten. En dan gaan we over naar Vries. En daar kom ik zo meteen wel op. Ik wil eerst het woord geven aan Henk Kosmaier.
Ik ga het even overnemen. Ik ga eerst even een algemene inleiding over de algemene centrumplannen van de gemeente. En ik heb daarbij aangegeven van dat het gaat om het centrumplan Zuid-Laren, centrumplan Eelde, centrumplan Paterswolde, centrumplan Vries. En als je het dan hebt in de lijn van de grotere dorpen, dan ontbreekt nog alleen een centrumplan Tinalo, maar daar ontbreekt ook de middenstand. En dat is de reden waarom wij eigenlijk geconcentreerd hebben op deze vier dorpen, deze vier kernen, waar allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. En ik denk dat als je kijkt van de wens om daarin te investeren, dat die algemeen ook onderschreven wordt. Wat op dit moment nog veel meer de discussie is, is de omvang van investeringen, de omvang van toename van bedrijvigheid, gelet op de huidige financieel-economische omstandigheden, die leiden tot de nodige discussie. Maar de wenselijkheid om in die centrumplannen te gaan investeren, die staan denk ik veel minder ter discussie. Wat we vanavond voor u gaan doen is over twee plannen, Eelde en over Vries, een nadere update geven. We hebben ten aanzien van het centrumplan Paterswolde hebben we u onlangs een brief gestuurd om daar een laatste update van te geven. En het leek ons in ieder geval goed om ook ten aanzien van die plannen van Vries en van Eelde u een nadere update te geven hier ten overstaan van u persoonlijk. Om juist ook te zorgen van dat de stappen die nu gezet worden, dat we nu toch in een cruciale fase in de ontwikkeling terecht zijn gekomen. Dat het goed is om u op de hoogte te houden en ook bij te praten van hoe de verdere planning eruit gaat zien. We proberen daarin ook zoveel mogelijk de onderlinge samenhang, dus ook niet te kijken alleen maar naar het centrumplan bijvoorbeeld Vries, maar ook te kijken van wat zijn de totale ontwikkelingen in Vries. Daar komen we straks bij de ontwikkelingen van Vries nog wel verder op terug. Maar dat is een belangrijk uitgangspunt ook voor het college van, hey, doen we nu op dit moment de juiste dingen, de goede dingen op het juiste moment. Dat vergt wel de nodige discussie en niet alleen binnen de gemeenteraad, niet alleen binnen het college, maar ook vooral in overleg met de omgeving zelf, met de middenstand, met de inwoners van de dorpen, met de ontwikkelaars die hier ook vanavond vertegenwoordigd zijn, om vooral te zien dat wij inderdaad de juiste stappen zetten. En dan kan ik u ten aanzien van het centrumplan Eelde één ding verklappen, dat de eerste procedurestap gezet is, het voorontwerpbestemmingsplan. En ik kijk nog even stiekem naar Alfred, maar daar waren drie reacties op binnengekomen. En dat is op zich voor een centrumplanontwikkeling buitengewoon positief, dat er slechts drie reacties zijn die ook qua inhoud nog niet leiden tot echt fundamentele vragen die wij nog moeten gaan beantwoorden. Alfred, aan jou wat mij betreft het woord.
Dank voor de inleiding. Gezien de volle agenda, ik kan het relatief kort houden. In januari hebben jullie allemaal kennis genomen van de inhoud. Toen ging het over de openbare ruimte, het ging over de beeldkwaliteitsplannen, het ging over de inrichting, het stedenbouwkundig plan. Vandaag gaat het minder over de inhoud, maar meer over het proces. Dat betekent de communicatie, de planning, waar staan we? En natuurlijk inderdaad, wat is er met het bestemmingsplan wat in het voorontwerp geweest is gebeurd? Maar eerst, denk ik, even een korte terugblik van hoe zijn we hier met z'n allen ook alweer gekomen vroeger, vanaf vroeger tot aan nu. Natuurlijk hadden we vanaf het begin 2000 hadden we planvorming hier in het centrum in Eelde. Dat is begonnen eigenlijk met de planvorming van Paas. Die kwam samen met Geveke, hebben ze een poging gedaan tot een nieuw project. Dat ging toen via Access architecten, misschien sommigen vielen nog wel bekend. Het plaatje rechtsboven is eigenlijk het plaatje wat toen ook tot vrij veel weerstand ook heeft geleid. Zoveel weerstand dat er een alternatief plan werd bedacht, eigenlijk via Stichting Eelde Nu. En ik ga absoluut kort door de bocht hoor, dat is natuurlijk nog een heel grotere en bredere geschiedenis, maar dit zijn even de highlights wat mij betreft. Het ging via een plan van Stichting Eelde Nu met Jacob van Ringen. En dat is eigenlijk het plaatje aan de onderkant. Deze. Vanaf daar was er planvorming, eigenlijk processen en planvorming zonder het tekenen van een stedenbouwkundig plan. Dat ging grotendeels via de firma BMOG. En vanaf toen hadden we eigenlijk drie pogingen ondernomen om te komen tot een mooi centrum. Toen heeft de zakenkring Eelde, Paterswolde, Eelde-Zwolde ingegrepen en heeft gezegd van ik wil heel graag samen met jullie, samen met de gemeente een goed gedragen plan hebben. Gemeente, pak alsjeblieft de regie op. Want op zo'n manier hebben we nu drie pogingen gehad en het lukt niet. Die handschoen hebben we opgenomen als gemeente en hebben we gezegd we gaan aan Broekhuizen Reis gaan een plan van aanpak vragen. Dat was 2007. En via het plan van aanpak hebben we een eerste start gemaakt met het centrumproject. Een jaar later hebben we een intentieovereenkomst ondertekend met RVG als ontwikkelaar van het centrumproject. RVG die nam de stedenbouwkundig bureau Rijnboud mee, vandaar tussen haakjes Rijnboud. En dat is allemaal verder gekomen in contractvorming, dat is verder gegaan in onderhandelen. Wie betaalt wat, wanneer, op welk moment, hoe gaat het met het centrumproject, waar heb je het over, hoe groot is het project. Dat heeft allemaal geleid tot eind vorig jaar het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst van fase 1, dus het eerste gedeelte. En een intentieovereenkomst voor fase 2, dat is het tweede gedeelte. Ik laat straks nog wel een plaatje zien voor degene van jullie die zeggen, wat was het ook alweer met fase 1 en 2. Ik moet even achterom kijken of het wel... Altijd zo, hè? Ja. Dat deed Bill Gates ook toen hij de Windows 95 opende voor het grote publiek. Dat liep ook niet. Kort de inhoud. Over de inhoud. Niet al te veel uitweiden, kort over de inhoud. Het bestemmingsplan is inderdaad in het vooroverleg geweest. Dat betekent een van de gemeentelijke regels natuurlijk. We beginnen niet met de juridische procedure voordat we de omwonenden en de belangstellenden hebben gehoord. Ook van hun inbreng hebben gehoord, zodat iedereen inbreng kan hebben in een bestemmingsplan, zodat het bestemmingsplan nog beter in de procedure kan worden gebracht. Dit vooroverleg heeft geleid inderdaad tot drie reacties, slechts drie reacties mag ik zeggen, en dat is wat dat betreft goed. We hebben ook in het artikel 311 van de provincie gebracht, waterschap, al dat soort hogere regionen. Die hebben ook medewerking toegezegd, ook daar geen alarmbellen, wat dat betreft allemaal alle licht op groen voor wat betreft het bestemmingsplan. Ik kom straks op de verdere planning terecht voor het verdere verloop van het bestemmingsplan. Ook hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan een voorlopig ontwerp openbare ruimte. Een hele mond vol. Dat is eigenlijk de inrichting van de openbare ruimte met de blokken die eigenlijk sinds mei 2010 al gevormd zijn. De blokken van het stedenbouwkundig plan. En onlangs hebben we het beeldkwaliteitsplan is in de welstand besproken. Ook daar werd het goed ontvangen. En vanzelfsprekend heeft de welstand altijd punten en commas. En daar zijn we nu mee bezig om die te verwerken. Er is heel veel animo voor het project. voor winkels. Het gaat om wonen, het gaat om cafés, het gaat om supermarkten. Bestaand, want we slopen niet alles, maar voornamelijk nieuw. Er komt heel veel nieuw bij. Met name verplaatsingen van zittende ondernemers en een toevoeging van ondernemers van elders uit Eelde naar het nieuwe centrumproject. Allemaal in lijn met de oorspronkelijke doelstelling, plan van aanpak van Broekhuis. Uiteindelijk gaat het om een mooie openbare ruimte. Daar doen we het als gemeente voor. En natuurlijk een florerend centrum. Een centrum waar de ondernemers goed hun brood kunnen verdienen en waar het goed vertoeven is. Het laatste over kort de inhoud. We zijn aan het rekenen en tekenen met z'n allen. En dat betekent dat we op elk moment eigenlijk de balans opmaken van hoe ver zijn we met het tekenen en wat gaat het ons allemaal kosten. En wij hebben daar het bedrag van 500.000 euro voor de taakstelling van de gemeente aangekoppeld. En dat is ongeveer het bedrag wat ook in de vorige overbruggingskredieten, dat was ongeveer 400.000 euro, is toegekend. In het bestemmingsplan komen we ook met een herrijking van de taakstelling. En vanzelfsprekend, het gaat om een bijdrage in het gemeentelijke rioleringsfonds. En we krijgen als een van de bijdragers van de regio nog een bijdrage om het onderaan de streep een batensaldo te laten worden van het centrumplan. Ja, het GRP, 500.000 euro en dan bijdrage van de regio en subsidie van ISV. Ook daar kom ik straks nog even kort op. Klopt. Wat heel belangrijk is bij dit project, is wat we iets geleerd hebben van het verleden natuurlijk, is dat je goed moet communiceren. En niet ellenlange verhalen communiceren, maar goed, kort maar krachtig communiceren. Helder zijn in wat je wilt, helder zijn in wat je doelstellingen zijn. Het ging in het verleden mis, het is misgegaan, dat willen we niet weer, dat zijn we allemaal hebben van geleerd. Wat iedereen ziet, wat iedereen weet en wat iedereen ook wil, is dat er momenteel een negatieve spiraal in het dorp is, in het Eelde centrum is. Die negatieve spiraal die moet worden doorbroken. Er is leegstand, een leegstand die moeilijk gevuld wordt momenteel. Als het niet goed gaat met het centrum nu, dit keer, nou, dan dreigt bijvoorbeeld ook een net ingekomen HEMA, die dreigt weer weg te gaan met alle gevolgen van dien. En dan glij je heel snel af. Iedereen, elke betrokkenen van het centrumproject, die ziet dit ook.
Voorzitter, is verfilmd dat we je onderbreken? Vraag ik stel, of wil je het in één keer of mag dat direct?
Geef jij het maar aan. Heb je liever dat je je verhaal eerst afmaakt en dat we dan vragen stellen?
Zullen we eerst het verhaal afmaken? Ja.
Laten we dat dan afspreken. Eerst even het verhaal afmaken en daarna gelegenheid om vragen te stellen.
Vanzelfsprekend, sinds de vorige keer hebben we een klankbordgroep in het leven geroepen. Die is nu een jaar of twee actief. Ik kijk even naar Oeren ook, daar een van de klankbordleden. We hebben heel veel informatieavonden gehad. Ook de laatste nog van anderhalf maand geleden. Het mooiste van die informatieavond was dat het minder over de inhoud ging. Er zijn relatief weinig vragen gesteld over het bestemmingsplan, maar heel veel vragen over de verkoop. Wanneer ga je los? Hoe groot zijn ze? Hoe duur zijn ze? Wanneer kunnen we erin? Het is heel mooi te horen dat er een tendens is van meer de vraag in plaats van het bestemmingsplan zelf, dus de inhoud. En vanzelfsprekend hebben we zelf een gemeentelijke website, in dit geval centrumplaneelde.nl, die ook doorgelinkt is vanuit onze interne Tinalo website. En de ontwikkelaar RVG heeft ook een hele mooie site gebouwd, die straks met name in teken staat van de verkoop van de woningen en natuurlijk van de detailhandel. En tenslotte voor communicatie hebben we een goede samenwerking met Dorpsklanken. Op geregelde momenten hebben we mooie krantenartikels en nieuwsflitsen via de Dorpsklanken om alle kanalen mooi te bedienen. Voordat we naar de woningen gaan van Bianca Peters, nog even een sneltreinvaart de overeenkomsten. Wat hebben we ook alweer met de ontwikkelaar afgesproken eind vorig jaar? Dat is heel kort door de bocht. Alle interne openbare ruimte van het centrumgebied, dat zijn de pleinen, dat is het parkeren. Dus alles wat direct om de bouwblokken heen zit, dat is voor de rekening van de ontwikkelaar. Alles wat er omheen zit in het kader van de riolering, herstructureringen, de nieuwe riolering wat daar komt. En daarmee ook de openbare ruimte van de omliggen. Dat is voor de gemeente. Natuurlijk hebben we de RVG en met de ontwikkelaars die daar komen straks het kostenverhaal voor de gemeente afgesproken. Zodat wij met het goede bestemmingsplan richting de gemeenteraad kunnen waarbij het kostenverhaal is verzekerd, allemaal via de nieuwe wet RO. En we hebben afgesproken dat we de planvorming gezamenlijk betalen. Dus wij betalen het bestemmingplan net zoals de, in dit geval RVG ook de stedenbouwkundige plannen en de beeldkwaliteitsplannen maken. Allemaal voor gezamenlijke rekening. Er staat hier nog bij, een beetje verloren, afstemming met Doedens over deelname blok 3. Doedens is het gebied van deze. En dat gebied is er wat dat betreft niet bijgekomen. Dat gebied is natuurlijk altijd al geweest. Alleen de planvorming is wel relatief nieuw over dat gebied. Dat maakt onderdeel uit van fase 2. Dit is fase 2, dus ten zuiden van de Stoffenhooltjes. Tenminste, op deze kaart zo gekeken ten zuiden van de Stoffenhooltjesweg, die hier loopt. En dit is fase 1, dus fase 1 waar de samenwerking over geld en de intentieovereenkomst van fase 2. Dus het gebied van Doedens, daar is momenteel een afstemming mee gaande om te kijken wie wat gaat bouwen voor fase 2. En het zijn natuurlijk heel veel eigenaren, het lijken heel veel eigenaren op kaart. Gelukkig is de praktijk nu anders. Met bijna iedereen is momenteel een contract, intentieovereenkomst tot aankoopcontract. En die vraag hebben we gesteld aan RVG in het kader van de overeenkomsten. Dus met bijna iedereen is een contract, behoudens dit blauwe, inderdaad dames Boenes. En die hebben inderdaad heeft RVG nog een inspanningsverplichting te doen om die ook mee te krijgen. Maar ook daar hebben we alle vertrouwen in dat het in de komende maanden goed gaat. Anders gaan we ook geen bestemmingsplan verder brengen wanneer we denken dat het met één of twee niet goed gaat. Dus kortom hebben we met iedereen een contract, intentie, een overeenkomst tot aan een koopcontract, met uitzondering van dames Boelens. En de afstemming in blok 2 die is momenteel gaande, maar ook daarvoor hebben we alle vertrouwen dat ook in de komende maanden tot een goed einde komt. En daar komen we dus ook in november bij jullie op terug. Voor het woningaanbod hou ik het op deze sheet en daarna geef ik graag het stokje over aan Bianca Peters, die voor RVG de woningbehoefte peilt en ook de enquête heeft verzorgd van een jaar geleden. Ik houd het bij deze bullets. Het gaat om een toevoeging van 70 woningen in het centrumgebied. Er zijn er nu ongeveer 10, die bestaan al. Dus het bestemmingsplan gaat uit van 80 woningen. Dus een toevoeging, netto toevoeging van 70. Dat is momenteel in regiovisieverband, dat wordt besproken. Dat is iets anders dan de 40 die we een paar jaar geleden hadden afgesproken in regiovisieverband. Maar ook daar komen we de komende tijd, jullie weten allemaal het rapport van Compaan, hoe het zit met boven en onder de streep. Dit is natuurlijk Eelde, aantrekkingskracht voor wat betreft Groningen, aantrekkingskracht voor wat betreft het centrumswonen. Dus wij hebben alle vertrouwen dat die 70 woningen goed afgezet kunnen worden. En het gaat om, we benadrukken, het gaat om een maximum aantal toevoegingen. Wij denken dat het minder gaat worden. Alleen er is een sprake van een 70 woningen voor het aandeel van mocht SUW nog met een kleiner woningaantal in het plan willen insteken. Dan is dat mogelijk via de 70. Anders zal het zeer waarschijnlijk minder dan 70 toevoeging worden. Daar kan Bianca straks helderder en meer over zeggen. Het gaat over 3 à 4 woonblokken. Afhankelijk van het grote blok van fase 2, dat is nu 1 blok. Het zou best kunnen dat die architectonisch 1 blok blijft, maar dat die visueel, dat die intern 2 blokken is. Ik ga nu nog even uit van 3 blokken. En we denken elk blok een doorlooptijd van 2 jaar. Dus dan heb je over 5-6 jaar zou dan het bestemmingsplan volmaakt zijn. Vanzelfsprekend gaan we niet al het parkeren op straat oplossen. Er komt ondergronds parkeren bij. In het bestemmingsplan, in het voorontwerp, zit nog een parkeergarage onder 2 blokken. En we gaan het straks doortrekken tot het mogelijk maken van parkeergarages onder elk blok. Zodat dat tenminste niet een bestemmingsplan in de weg staat. Het hoeft dus niet, het kan altijd. En later moet je dan, als je het wilt, moet je toevoegen. En dan kan het, en dan moet je het proces weer opnieuw doen. De verkoop gaat via de ontwikkelaar, zoals gezegd. En die heeft, om dat goed in de vingers te krijgen, want het laatste wat de ontwikkelaar wil doen is bouwen voor leegstand. Het laatste wat wij willen is bouwen voor leegstand. En daarmee is eigenlijk vorig jaar een behoefteonderzoek, een enquête gevormd. En daar kan Bianca Peters alles over vertellen. wat mij betreft vragen kan straks na de planning van Henk Kosmeijer. En dan komen we terug met de beantwoording vragen. Oké?
Okay? Ja, oké. Okay. Dankjewel. Wil ik nou het woord geven aan Bianca Peters van Vastgoed RVG.
Ja, dankjewel. Het is BPM Peters Vastgoed, maar dat maakt niet uit. Detail. Ga jij hem voor mij indrukken of heb je hem hier neergelegd? Hij ligt hier, ja. Dan ga ik het zelf doen. Goed, we hebben dus vorig jaar juni een onderzoek gedaan onder alle inwoners van Eelde en Paterswolde. Dat is middels een overheidsverspreiding gedaan. Dat houdt in dat echt alle huishoudens dit onderzoek hebben ontvangen. Ik meende dat het iets van 4900 of 5000 zijn geweest, maar goed, dat is dan even een detail. Even kijken, wat wil ik daar nog meer over zeggen? Nee, dat is echt inderdaad gedaan. De opkomst. Er was een hoge opkomst. Dat houdt in dat wij 690 bruikbare enquêtes hebben ontvangen. In de praktijk waren dat er meer. Maar dat kan zijn dat ze na sluitingsdatum zijn gekomen. Of het zijn enquêtes die niet volledig zijn ingevuld. Voor ons dan dus niet geheel betrouwbaar. Dus die hebben we eruit gelaten. Dat houdt in 690 bruikbare enquêtes. Wat wij kunnen constateren is eigenlijk dat het heel erg leeft bij de inwoners. We hebben naast dat ze volledig ingevuld zijn, gigantisch veel opmerkingen gekregen. Dus zeg maar 1/3 van alle respondenten heeft opmerkingen bijgeschreven. Een aantal daarvan gaan met name over de architectuur. Zo van men maakt zich zorgen van gaat dat plan wel passen in het centrum? Eelde moet toch een dorp blijven? Past dat nogal bij het Niesinghuis en bij het museum en bij de dorpskerk? Dus heel veel opmerkingen gingen daarover. Er waren ook heel veel kritische opmerkingen ten aanzien van de gemeente. Zo van, god, dit duurt al zo lang. Als het nog langer gaat duren, dan gaan wij wonen en winkelen in Haren en Rode. Dus schiet alsjeblieft een beetje op. Ook heel veel positieve opmerkingen. Zo, wat fijn dat wij nu eindelijk eens mee mogen denken. En we hopen dat er met die opmerkingen ook wat gedaan wordt. He, dus dat heel even. Voor ons was het een onderzoek waar we in ieder geval zeer content mee waren qua betrouwbaarheid, qua opkomst. 175 van die 690, het is altijd heel lastig met al die cijfers, maar 175 respondenten gaven op voorhand al aan graag in dat centrumplan te willen gaan wonen. Hoe willen zij wonen? Dit is eigenlijk op basis van alle geënquêteerden. Dus dan zien we dat er met name een enorme behoefte is aan appartementen. De eengezinswoningen hebben wij omschreven als eigenlijk een appartement met een verdieping. Omdat in dit geval alle woningen gelegen zijn boven de commerciële ruimtes. En de starters, zoals u kunt zien, hebben heel weinig gereageerd. Dat zien we wel vaker bij een algemeen onderzoek. Maar het merendeel geeft dus eigenlijk aan te kiezen voor een appartement. Wie zijn dan met name die respondenten die gereageerd hebben? En dan ga ik het even hebben over die 175 die met name hebben aangegeven graag in dat centrumplan te willen wonen. Opvallend is dat er een hoge opkomst is in de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar. Dus 82%, meende ik om precies te zijn, die gereageerd hebben, zijn dus echt in de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar. Waarom willen zij verhuizen? Nou, wat ze meestal aangeven is, nou, gezien de leeftijd wil ik graag verhuizen. Ik wil graag gelijkvloers gaan wonen. Ik wil minder onderhoud aan mijn woning en aan mijn tuin hebben. Maar, en er was er nog eentje. En dat is de voorzieningen. Ja, heel belangrijk voor het centrumplan. Ik wil graag de voorzieningen op loopafstand hebben. Ik gaf net al aan, de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar heeft ook heel veel gereageerd. We zien landelijk daar ook in een trend. Was het voorheen vaak zo dat alleen senioren anders willen gaan wonen, gelijkvloers, minder onderhoud, zien we dat tegenwoordig ook bij de groep vanaf 50 jaar. En die noemen ze tegenwoordig al de medioren. Daarin zien we dus ook een verandering qua wonen. Dit zijn vaak de mensen waarvan de kinderen het huis uitgaan. Die komen dan, zoals dat heel mooi heet, in een empty nest fase, gaan hun huis verbouwen. En we zien dus juist dat deze groep landelijk gezien nu al kijkt naar anders wonen. Zodat ze meer tijd over hebben om te reizen en outgoing te zijn. Dus dat toch nog even ter toevoeging. Verhuistermijn. Wat heel erg opvallend was, is dat over het algemeen senioren wel aangeven dat men graag zou willen verhuizen. Maar men geeft eigenlijk over het algemeen geen termijn aan. Het is dan toch zoiets zo van, nou, we zien het wel, zolang we het volhouden blijven we zitten. Opvallend is hier dat er een hele grote groep toch aangeeft graag binnen 4 jaar te willen verhuizen. Ik heb nog heel even de cijfers onder elkaar gezet, zodat u kunt zien welke leeftijdsgroepen, hè? Dus we hebben die leeftijdsgroepen verdeeld. Eigenlijk ziet u daar ook dat vanaf 50 jaar, hè, dus niet alleen een hoog aantal is wat gereageerd heeft, dat is de middelste kolom. De rechtse kolom zijn de mensen die in die doelgroep hebben in die leeftijdsgroep hebben aangegeven ook interesse te hebben voor dat centrumplan. Dat zijn die 175. We zien eigenlijk tot 50 jaar dat er een belangstelling is, zeg maar, ik geloof 10%. En daarboven gaat het zelfs naar richting de 40%. Misschien komt dat ook wel omdat de gemeente Tienaarlo bekend staat als een meer dan gemiddeld vergrijste gemeente. Dit zijn cijfers overigens van het Primos. In 2010 lag dat al 3% boven het landelijk gemiddelde, maar in 2030 stijgt dat zelfs naar 5% boven het landelijk gemiddelde. Hoe ziet nou dat ideale appartement eruit? Nou, er staan een aantal bullets. Ik neem aan dat u ze heel goed zelf ook kunt lezen. Even wat belangrijk is bij het woonoppervlak geven mensen aan. Het ligt tussen de 90 en 120 vierkante meter. Dat woonoppervlak hebben wij omschreven als de oppervlakte van het appartement, exclusief de berging en het balkon. He, dus dat is even iets anders. Voor een ontwikkelaar zijn dat vaak andere termen, maar zo hebben we het omschreven. Men ziet als buitenruimte graag een balkon. Of een wintertuin, nou dat is weer zo'n mooi woord. Een wintertuin is eigenlijk een afsluitbaar balkon. Dus dan kun je met ramen dat balkon dichtmaken. Dat was allemaal uitgelegd. En dat zijn echt de twee buitenruimtes die het hoogst, zeg maar, gescoord hebben. Nou, verder een lift, een privéberging. Nou, en dus mensen konden ook aangeven waar zie je je woonkamer liever, et cetera, et cetera. Maar dit zijn in ieder geval op basis van het merendeel qua antwoorden, zijn dit de punten hoe dat ideale appartement eruit zou moeten zien. Uiteraard hebben we ook gevraagd, zou u willen kopen, zou u willen huren? Nou, dat is totaal verdeeld. Opvallend is ook hier weer dat de senioren, in dit geval de groep vanaf 65 jaar, aangeeft graag in het vrije sector huursegmenten willen huren. Daarin hadden we prijzen aangegeven tot €950 huur en daarboven. En daar is dat is redelijk vaak aangeklikt. Die twijfel zien we landelijk ook, dat senioren vaak zeggen, nou, ik weet nog niet of ik weer terug ga kopen of dan ga huren. Ik denk dat hier wel een stukje voorlichting ook ligt, zeker na die nieuwe EU-beschikking van 1 januari 2011 die ingegaan is, dat de sociale huurappartementen nog maar alleen maar toebedeeld mogen worden aan mensen met een bepaald inkomen. Dus dat is wel iets wat nog voorlichting behoeft. Samenvatting. Nou, eigenlijk is het zo dat we dus een enorme hoge opkomst hadden. He, dus nogmaals 690 bruikbare enquêtes. Inmiddels hebben we geloof ik een lijst van 650 mensen die op de hoogte gehouden willen worden. Dat is het merendeel naar aanleiding van het woonwensenonderzoek. Het andere deel is naar aanleiding van de net geopende site van RVG Eelde. Dus hebben sowieso in dat enquêteonderzoek al 238 mensen aangegeven. Wij willen graag meedenken over de voortgang. Dus we willen graag met jullie praten. Hoe moet nou zo'n appartement eruit komen te zien? Of hoe wil ik daadwerkelijk wonen? En wat kan ik daadwerkelijk uitgeven? En 25%, wat we net al aangaven van de respondenten, heeft al aangegeven graag in dat centrumplan te willen wonen. En zoals al eerder gezegd, is dat met name de leeftijdsgroep boven de 50 jaar. Vanwege het feit dat men gelijkvloers, korte afstand van voorzieningen wil wonen en vooral minder onderhoud aan hun eigen woning en tuin wil hebben. Ons voorstel is dan ook om zeker met die doelgroep die heeft aangegeven graag mee te willen denken, om met die mensen eigenlijk letterlijk om de tafel te gaan. Deze mensen kunnen voor een afstemming zorgen hoe die plattegronden eruit moeten komen te zien. Moeten het appartementen van 90 vierkante meter worden of 130 of 140 of 150 vierkante meter. Met deze mensen kun je vooraf in gesprek gaan om zo echt een afgestemd plan te kunnen ontwikkelen. En dat je dus op voorhand de kopers en de huurders hebt. Hier wilde ik het bij laten. Dank je wel.
Oké, dank u wel. Zijn er vanuit de zaal nog vragen? Planning is
planning nog doen. Voor mij mag het. Dan gaan we daarna vragen stellen.
Ja, dan hebben we het echt ook afgerond, want de planning is natuurlijk niet onbelangrijk in deze. Zoals aangegeven, voorontwerpbestemmingsplan is in procedure gebracht. Drie reacties, daar moet nu op gereageerd worden. Dat komt dan vervolgens in het college en dat wordt vervolgens aan uw raad aangeboden om vervolgens het ontwerpbestemmingsplan verder in procedure te brengen. Verwachting is dat dat in november zal gaan plaatsvinden. Dan gaat er wederom bij een positief besluit van uw raad, wordt dat weer ter inzage gelegd. Hebben mensen wederom 6 weken de tijd om te reageren. En dan komen we in de eindfase van uiteindelijk het bestemmingsplan. En daarvan is de verwachting dat de definitieve besluitvorming van uw gemeenteraad in april 2012 wordt verwacht. En dan krijgen we dat blok 1 2013 ook daadwerkelijk fysiek aangepakt wordt en dat men dat ook tastbaar gaat zien. Ik denk zelf, dat wil ik er toch nog wel aan toevoegen, dat met de hele voorgeschiedenis er heel veel spelers zijn geweest die zich hier tegenaan bemoeid hebben. Dat uiteindelijk de investering van de afgelopen jaren, en het heeft inderdaad heel erg lang geduurd, maar zeker ook zijn vruchten heeft afgeworpen. Uiteindelijk denk ik dat er nu heel veel draagvlak is om de volgende stap in deze procedure te zetten. En inderdaad te komen tot daadwerkelijke realisering van de plannen zoals die nu uitgedacht worden. En dan zijn we nu aan de vragen wat mij betreft.
Ja, nou, ik zie al verschillende aan die kant. Ik begin bij meneer Hogeboom.
Aardig, laatst binnengekomen, dan mag ik eerst vragen stellen. Nou, wat ik gehoord heb, ik heb niet alles gehoord en gezien, mijn belangstelling. Ik ben ook wel wat verrast over de belangstelling voor die bouwblokken, voor die appartementen. Maar ik wil toch u, als college eigenlijk vragen in dit verband, houdt u er ook rekening mee dat er 175 huizen vrijkomen?
...175 zegt u?
Ik zeg zelf nog graag verkeerd. Sorry, er zijn 175 mensen die belangstelling hebben om te verhuizen. Ja, naar een appartement. Maar het aantal beschikbare woningen komt ook weer vrij. En heeft het college daar ook over nagedacht?
Kijk, ik denk dat die gang al lang in werking is gezet op het moment dat er in Grooteveen gebouwd wordt, op het moment dat er appartementen aangeboden wordt, dat je daarmee inderdaad moet realiseren dat er daarmee de markt zoals die op dit moment functioneert een groter aanbod krijgt te verwerken en dus de verkoopbaarheid langer zal gaan duren. Dat is absoluut waar. De verwachting is echter ook, en dat is ook een beetje vanuit die regiovisie al aangegeven, van dat de toestroom van buiten naar binnen, juist in de gemeente Tinalo en met name in het centrum van Eelde of in het dorp Eelde, Paterswolde, positief ligt. En dat daarmee dus ook de verkoopbaarheid van bestaande en leegkomende woningen uiteindelijk wel hun weg zullen vinden. Maar dat zal inderdaad de positie daarin verslechteren. Tegelijkertijd, dat is de andere kant van de medaille, is ook dat mensen die nu in een situatie vertoeven waarin ze nog zelfstandig in een huis wonen met tuin en een grotere omgeving, dat die wel de wens hebben aangegeven te willen verhuizen. Ik denk dat dat ook de uitkomst is van het onderzoek, wat belangrijk is om, als we het dan hebben over vraaggestuurd bouwen, dat dat een belangrijke uitkomst is die ook als drager moet dienen voor dit plan.
Oké, de heer Pieters.
Ik heb een paar vragen, voorzitter. Eerst over het bestemmingsplan, want ik denk dat ik nou bij de specialist ben. In de inleiding werd aangegeven dat over alle grondposities nog geen overeenstemming is bereikt. U hebt hier wel een hele strakke planning wat betreft het bestemmingsplan. Gaan we een bestemmingsplan maken om bepaalde grondposities die niet verworven worden? Of hoe gaan we dit doen?
Nee, wat meneer Hamstra al heeft aangegeven is dat er dus één positie is die waar nog discussie is. Dat is de dames Boelens. Die hebben wel, ook bij alle overleggen rondom dit thema zijn ze betrokken. Sterker nog, veel van de bijeenkomsten rondom dit plan zijn georganiseerd in Café Boelens. Dus ze zijn goed op de hoogte, zijn daar ook positief over. Alleen zijn ook bezig met hun eigen positie te claimen, in te nemen en die zo sterk mogelijk te laten zijn. Dat is een kwestie van onderhandelen wat nog moet gebeuren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat tot een goed einde komt. Maar zal wel, als we het hebben over april 2012, waarin de definitieve besluitvorming in finale zin door uw raad gevraagd wordt, moet dat wel opgelost zijn. En daarom hebben we gezegd, in de loop van deze procedure kunnen we hiermee verder, omdat er inderdaad nog een aantal onderhandelingstechnische zaken spelen. Ook de situatie van Henk Doedens aan het uiteinde van blok 3 of blok 2. Daar moet je ook van zeggen, nou, die zullen nog de nodige gesprekken vergen. Maar wij hebben er vertrouwen in dat dat goed gaat komen, omdat we daar goed overleg over hebben met de partners. En uiteindelijk, voor april 2012, als wij het definitieve bestemmingsplan aan u voorleggen, moet dat allemaal geregeld zijn.
Daar hoeft nou geen duidelijkheid over te zijn als wij het ontwerpbestemmingsplan in onze raad krijgen in november?
Nee, ik denk dat daar in het bestemmingsplan wel een opmerking over gemaakt moet worden, dat dat nog nadere uitwerking vergt. Maar dan kunnen we bij het definitieve bestemmingsplan, kunnen we dat dan gewoon afhechten en tot een positief resultaat laten komen.
En er werd gesproken over blokken. In de inleiding ook nog gezegd dat het in fase 2 kwam. Wij praten over twee fases, ook qua ontwikkeling van de uitvoering van de fases. We hebben fase 1 en fase 2. Zo wordt het uitgevoerd?
Daar zal een volgordelijkheid in zitten, want je kunt niet alles in één keer overhoop gooien. Dus ik neem aan dat fase 1 ook blok 1 is en fase 2 blok 2. Wat we wel merken, en dat is eigenlijk ook in de hele procesgang eigenlijk wel gebeurd, dat wij ons in eerste instantie heel erg gefocust hebben op blok 1. Daar zaten ook met name de lelijke plekken in het centrum van Eelde. En doordat er steeds meer ontwikkelingen kwamen, omdat garage Koops te koop kwam, heeft dat een enorme impuls gegeven aan ook het nadenken over blok 2. De heer Doedens heeft zich gemeld met een ontwikkelaar om ook daarbij aan te haken en te zeggen van hey, ik wil dan mijn plannen die ik al eens eerder heb neergelegd, wil ik daar ook bij betrekken. En dat heeft dus een enorme positief effect gehad in de totale centrumplanontwikkeling van Eelde. Maar uitvoering zal volgordelijk moeten plaatsvinden.
Ja, dat begrijp ik. Maar wat voor antwoorden ik probeer te krijgen is, stel dat we beginnen met fase 1, dan is ook gegarandeerd dat fase 1 afgebouwd wordt. Ik kan me nog voorstellen dat je fase 1 en fase 2 als twee grootheden ziet, maar ik kan me niet voorstellen dat je een gedeelte van fase 1 en de rest van het gedeelte van fase 1. Is het dan geborgd als fase 1, als daar gestart wordt, dat er ook afgewerkt wordt? Ja? Oké. Wat ik nog meer? Dat is van die, ik vond in de inleiding een beetje verbazingwekkend dat je op een moment zei dat er veel vraag naar de winkels is en even later zei je dat er veel leegstand was. Maar dat kan ook liggen dat er ontwikkeld moet worden. Maar ik denk als er nou zoveel vraag naar die winkels is, dan was dat althans tijdelijk of misschien permanent, zou er geen leegstand moeten zijn. Ik vond dat een beetje tegenstrijdig.
Maar ik wil daar dan wel een helder antwoord op geven. Dat als je kijkt, en RVG kan dat ook bevestigen, dat wat zij in hun contacten met zittende ondernemers in Eelde, Paterswolde hebben, dat er een grote aandrang is om naar het centrumgebied van Eelde te verkassen. U kent Eelde als een redelijk versnipperd winkelgebied. En daar is ooit, jaren geleden toen ik de politiek intrad, is daar al discussie over geweest om toch te komen tot één centrumgebied. Dat hebben ze toen bedacht, laten we er twee van maken. Dat was ook kenmerkend al voor de beginsituatie. Uiteindelijk krijgen we hier denk ik een moment waarop mensen ook daadwerkelijk zien van in Eelde, daar gaat het gebeuren. En willen we nog wat in de toekomst kunnen realiseren, dan moeten we daar proberen aan te haken. Dat is dus de verplaatsing die plaatsvindt. En dan krijg ik dezelfde antwoord ook als het gaat om woningbouw. Dat er inderdaad locaties leeg komen te staan, die dan niet meer als vanzelfsprekend ingevuld worden met detailhandel. Daar zullen we ook, dat hebben we ook al eens in deze raad besproken, kijken of we daar bestemmingsplan technisch ook aan tegemoet kunnen komen door daar een andere invulling aan te geven. En verder zijn er ook vele ondernemers van buiten de gemeente, dus die nog niet gevestigd zijn in Eelde, die zich hebben gemeld bij de ontwikkelaar om daarbij aan te haken. De komst van de HEMA in uiteindelijk het gebouw waar ze nu nog zitten, is ook louter en alleen gestoeld op het feit dat deze ontwikkeling zich voordoet.
En dan heb ik nog één vraag over het appartement. Is er een prijs genoemd van die appartement of is er een prijs op vierkante meter, prijs bekend?
Nou, zolang het hele programma nog niet bekend is, heb je geen definitieve prijzen. Als je kijkt naar koopappartementen is de verwachting dat die minimaal zo rond de 85, 90 vierkante meter minimaal zijn. En dan moet je denken aan rond de 189.000 euro vrij op naam. He, dus dat zou de vanafprijs zijn. Maar uiteraard, als blijkt uit het onderzoek dat er bijvoorbeeld heel veel mensen zeggen, ja, we willen 150 vierkante meter, dan ga je daar je prijs weer op afstemmen. Zoals het er nu naar uitziet, is de vanafprijs 189.000 euro vrij op naam.
Oké, de heer Van Es had ook nog een vraag.
Ja, een aantal vragen die liggen een beetje in lijn van die van de heer Pieters. Niet met alle participanten is op dit moment overeenstemming, heb ik begrepen. Dat wist ik trouwens ook wel, maar dat terzijde.
U wordt ook regelmatig in dat etablissement gesignaleerd.
Ja, dat klopt. Je moet je oor toch ergens te luisteren leggen. Ja, waarom dan niet daar? Uit eerdere sessies heb ik wel eens vernomen dat er een soort deadline lag met provinciale bijdragen. Die deadline lag volgens mij, als ik me dat goed herinner, maar hou me te goede, ergens in oktober of zo.
Niet ergens in oktober, 1 oktober.
Dank u wel. En als ik dat nu goed begrijp, heb je dan geen overeenstemming. Komen die bijdragen daarmee in gevaar, dat ten eerste?
Nee, daar is overleg over geweest met de provincie. De eerste tranche van de ISV-aanvragen bij de provincie, waar deze ook is ingediend en toen niet is gehonoreerd omdat die niet aan formele criteria voldoet. Dat schijnt niet alleen voor ons van toepassing geweest te zijn, maar dat schijnt voor heel veel aanvragen die wel zijn ingediend van kracht te zijn geweest. Waardoor dus heel veel aanvragen niet zijn gehonoreerd, er ook heel veel geld bij de provincie is overgebleven en doorgesluist wordt naar de tweede tranche. Indieningsdatum is officieel 1 oktober. De provincie heeft in het overleg ook aangegeven daar wat soepeler in te zijn en ook te willen te proberen tot maatwerk te komen als het gaat om de onderbouwing. Want er zit natuurlijk een enorm knelpunt dat aan de ene kant de ontwikkelaar de zekerheid wil van dat de inhoud van het plan zoals dat nu wordt voorgelegd ook politiek bestuurlijk gedragen wordt door de gemeenteraad van Tinalo. Zodat ze daarmee ook naar buiten toe met zekerheid de appartementen, de winkelruimte aan de man en aan de vrouw kan brengen. Maar voor het definitief daar ja op te kunnen zeggen, hebben we ook een toezegging van de provincie nodig dat ze vanuit de ISV gelden een bijdrage levert aan de totstandkoming van dit plan, omdat het anders financieel niet rond te breien valt. Dus dan krijg je kip-ei verhaal wat dan op geld gaat doen. Dat heeft de provincie ook begrepen en die probeert nu in nauw overleg met de gemeente daar een oplossing voor te vinden, met de gemeentes een oplossing voor te vinden en maatwerk te leveren. Maar er moet, dat blijft wel een heel hard punt, zicht zijn op dat het plan ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Dat er dus ook uitgekomen wordt met de verschillende participanten in het gebied, linksom of rechtsom, dus dat er overeenstemming over is. En dat ook de financiële haalbaarheid, ook middels die ISV-aanvraag, aantoonbaar gemaakt kan worden.
Oké, u zei linksom, rechtsom, ik zou bijna zeggen, in het geval van deze participant is het eigenlijk meer middendoor, maar dat terzijde, want het ligt erg midden in het centraal plangebied, moet ik zeggen.
Onderdoor, bovenlangs, maar
ja, dat is goed, dat is even een woordspeling mijnerzijds. Tweede, daar refereerde Pieters ook een beetje naar. We hebben twee fases, ten noorden van, noem maar de Stofrooltjeweg, het stuk ten zuiden. Stuk ten zuiden, daar is het plan van Doedens is daaraan toegevoegd vanaf zeg maar pak een beetje mei van dit jaar. Wat me opvalt is dat in de oorspronkelijke plannen werd ook steeds over die 70 appartementen gesproken. Nu moet ik me nogal erg verbazen, maar ik kan me eerst niet voorstellen dat eventuele ontwikkelingen op het noem maar Doedens-terrein ook gepaard gaan met wat woningachtige toestanden appartementen daarboven. Als je het aantal appartementen over een groter oppervlak gaat verdelen, krijg ik sterk de indruk dat de oppervlakte van de appartementen zelf nogal zal toenemen. Dat denk ik, dat was kunnen leiden tot een behoorlijke prijsstijging van appartementen. Hoe zit dat? Komt dan de verkoopbaarheid niet in het gedrang?
U vraagt nu om al in de toekomst te kunnen kijken van hoe zich dat gaat ontwikkelen. Die 70 appartementen die toegevoegd worden, dus we hebben het totaal over 80 appartementen, die zijn voor het totale gebied bedoeld. En het totale gebied is dat wat het bestemmingsplan is. Dat is de noordkant en de zuidkant van de Stoffer-Holtiweg. Dus het hele gebied, inclusief Doerens, daar gaan die 80 appartementen vereisen. En dan krijg je vervolgens het verhaal van hoe zit het met de behoefte bij de afnemer, bij de klant. En daar wordt op bepaald van hoe groot het is. En daarbij moet je ook in ogenschouw nemen. Dat is ook al aangegeven dat het aantal appartementen ook sterk afhankelijk is van wat voor appartement je bouwt. Bouw je 100 vierkante meter of bouw je 150 vierkante meter. Als die behoefte blijkt te zijn, dan moet het aantal ook teruggebracht worden. Dus de markt zal ook zeer sterk bepalend zijn welke vierkante meters uiteindelijk geleverd gaan worden. En dus ook bepalend het aantal appartementen, omdat de stedenbouwkundige randvoorwaarden ook verankerd liggen. En niet toestaan dat we de sky is the limit, een soort van Manhattan in Eelde gaan realiseren. Nee, ik heb er ervaring mee.
Oké, okay, zijn er verder nog vragen?
Ik heb eentje. Nog een? Derde vraagje die u gaf aangeven van met betrekking tot fase 1, fase 2, dat accent. Nou, fase 2 is steeds meer in beeld is gekomen, hè, grijze koops erbij enzovoorts. Is het zo dat wellicht fase 2 zelfs eerder tot ontwikkeling gaat komen dan fase 1? Met name gezien het feit dat, wat ik dan zo links rechts hoor, er vanuit de C1000 nog wel eens wat behoefte zou kunnen zijn om nogal snel richting, noem maar, grijze koops.
Zie je ook met C1000?
Ook daar leg ik wel eens wat te luisteren, ja, dat klopt. Ja, die dingen verzamel ik. Op een gegeven moment van... Klopt dat of kan dat kloppen? Laat ik het daar maar op houden.
Nee, er zijn nog steeds ontwikkelingen in de hele discussie rondom het centrumplan van Eelde. Laat daar geen misverstand over zijn. Wij hebben op basis van onze gesprekken met alle partners die zich in dit geheel bewegen, dus ook die partners die nog geen overeenstemming hebben bereikt met RVG, dan wel een eigen koers varen zoals Doedens. En wij hebben op basis daarvan de volle overtuiging dat het plan zoals het nu gepresenteerd wordt en in procedure is, dat dat tot een goed einde gebracht kan worden. Als het gaat om de snelheid van ontwikkelingen, dat zal op elkaar afgestemd moeten worden. Maar ik ga ervan uit dat blok 1 als eerste ook opgepakt gaat worden. En dan kan het best zijn dat er ook al wat dingen gaan gebeuren, maar je hebt ook nog wissellocaties nodig. Daar moeten we ook nog een oplossing voor verzinnen van wanneer ga je een winkelier eruit halen om dat te gaan afbreken. Waar breng je die dan onder? Want geen enkele winkelier is bereid om even een jaar niet te verkopen. Dan is hij zijn klandizie kwijt. Dus er zijn nog heel veel uitvoeringsvraagstukken die opgelost moeten worden. En we hopen daar ook bij de volgende stap u nader over te kunnen informeren.
Oké, ik zag dat de heer Van Monbergen nog een vraag wou stellen.
Nou, een heel eenvoudig vraagje. Er waren 3 zienswijzers ingediend. Kunt u een beetje aangeven in welke richting de zienswijzers waren? En is dat opgelost? Of kunnen we daar nog een hele zware procedure van verwachten? Ik zit een beetje... Ja, ik kom niet zo vaak in de kroeg in Eelde, dus dat weet ik niet zo.
Nou, dat zou ik dan toch eens aanraden om vooral te doen. Komt de middenstand ook ten goede. Maar ik heb al in algemene zin, en daar wil ik het ook voorlopig even bij houden, want u krijgt de zienswijzen en onze reactie krijgt u in de vervolgstap ook voorgelegd. Dus dat komt in november ook naar u toe. Ik heb wel in algemene zin aangegeven dat ik de overtuiging heb dat de ingediende zienswijzen niet tot fundamenteel grote kwesties zal gaan leiden. Zeker niet waar het gaat om de inhoud van het bestemmingsplan.
Oké. Okay. Ik wou het eigenlijk afronden, meneer Van Nijs, want ik wil eigenlijk ook verder naar het volgende centrumplan. Ja?
Leid jij die ook erin?
Nou, dan wat mij betreft even heel kort wat zich daar voordoet. En dat heb ik in mijn algemene inleiding al even aangestipt. Van dat hier heel veel dingen met elkaar samenhangen. Dat is natuurlijk in de Eelde of in Zuid-Laren niet veel anders. Maar er zijn toch een aantal brandende kwesties die daarin ook om een antwoord vragen vanuit de zijde van de politiek. De bron is daar natuurlijk de belangrijkste discussie die op dit moment gaande is. Die is afgesproken met uw raad dat we daar in het najaar van dit jaar op terugkomen. En is natuurlijk redelijk bepalend van of de middenstand investeringsbereid is, of die wijk er komt, of die wijk er in afgeslankte vorm komt, of die wijk er helemaal niet komt. Dat is natuurlijk toch een belangrijke graadmeter. Desalniettemin is er ook behoefte om te investeren in het gebied. Want ook daar geldt dezelfde kwestie van de negatieve spiraal die doorbroken moet worden. En misschien nog wel erger, de middenstand van Fries heeft ook in onze richting zelf aangegeven, aangeklopt van... Hey, u bent wel heel voortvarend bezig in Zuid-Laren en in Eelde, maar wij zijn er ook en wij hebben echt sterk de behoefte dat daar ook wat mee gebeurt. Daar hebben we geprobeerd op in te spelen. En de afweging die nu ook binnen het college plaatsvindt, is wel om te kijken van hey, hoe verhouden die dingen zich dan? De bronnen, het centrumplan van Fries, maar ook de multifunctionele accommodatie, de school, die betrekken we in die discussie. Is nog niet afgerond binnen het college, dus over uitkomsten kan ik u nog niet informeren. Maar zodra dat tot een gouden ei heeft geleid, dan zeg ik u in ieder geval toe dat we dat ook gelijk kenbaar maken.
Oké, ik wil eerst de andere inleiders het woord geven en daarna net als net de procedure zodanig dat we dan vragen gesteld kunnen worden.
Over het centrumplan van Fries... Zometeen eerst beginnen we met Delia Nijdam, dan Rob Schrijvers en dan Patrick Harms. Ik wou Delia.
Goedenavond. Eerst even kijken hoe alles werkt. Mijn naam is Delia Nijdam. Ik ben projectleider voor het Centrumplan Fries. En ik zal vanavond samen met Henk Kosmeijer, Rob Schrijvers en Patrick Harms wat vertellen over de stand van zaken in Fries. Eerst even kort wat er vanavond aan bord komt. Ik zal eerst kort wat vertellen over de aanleiding van het Centrumplan. Vervolgens een korte terugblik over de presentatie die Bert Broekhuis in januari dit jaar gegeven heeft. Dan de stand van zaken, het stedenbouwkundige concept, het belang van de herstructurering, de financiën, het vervolgproces en de planning. Wanneer we kijken naar de aanleiding, dan is te zien dat het structuurplan, dat in 2006 is vastgesteld, aangeeft dat het belangrijk is dat de drie kernen, dus Eelde, Fries en Zuid-Laren, ruimtelijk en functioneel versterkt worden om de bevolking meer te binden aan deze centra. Vervolgens is in 2008 door Broekhuis Reisadvisering een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hierin zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. De drie belangrijkste die naar voren zijn gekomen zijn de verspreiding van de winkels. Hierdoor is het erg moeilijk voor de winkels om elkaar over en weer te versterken. Daarnaast de bereikbaarheid. Zowel de inwoners als de ondernemers die ervaren het eenrichtingsverkeer wat in de Brinkstraat en de Oudassestraat geldt als belemmerend. En tot slot het parkeren, wat vooral op de piekmomenten zichtbaar wordt. Terwijl het parkeren toch de basis is van een goed functionerend winkelcentrum. Nou, het gevolg is een afname van het winkelbestand. Je ziet ook steeds meer leegloop, winkels gaan leeg, dus geen opvolging. Verder kunnen ondernemers, die kunnen moeilijk hun hoofd financieel boven water houden. Het is erg belangrijk dat die neerwaartse spiraal die op dit moment gaande is, dat die gestopt wordt. En dat er weer een toekomstbestendig en vitaal centrum ontstaat. Uit het onderzoek dat Broekhuis Reisadvisering in 2008 heeft uitgevoerd, is ook duidelijk naar voren gekomen dat het moment nu is. En dat wanneer te lang gewacht wordt, dat het wel eens te laat kan zijn. Dan de presentatie die Bert Broekhuis dit jaar heeft gegeven. Ik heb even de twee belangrijkste plaatjes daaruit naar voren gehaald. De bovenste is het plangebied waar we naar kijken. En het onderste is de winkelvariant die in vorig jaar onze voorkeur had. Nou, de winkelvariant die hieronder te zien is, dat laat zien dat de supermarkt verplaatst wordt. En dat naar de locatie van Bakkerij Harms. Die wij in januari vorig jaar hebben aangekocht. En dat op de locatie van de supermarkt, dat daar een nieuw bouwblok ontstaat voor nieuwe winkels. Nou, in mei dit jaar is gebleken, na veel overleg met zowel de ondernemers, Woonborg, Berginvest, de supermarkteigenaar en de huurder daarvan, dat het plan financieel niet haalbaar is. We hebben er daarom voor gekozen om het gebied wat te zien is op het onderste plaatje, om die eruit te halen en op dat gebied verder te gaan onderzoeken, omdat daar voornamelijk het financiële knelpunt ligt. Dan de stand van zaken. Als we kijken wat we de afgelopen periode gedaan hebben, hebben we veel bereikt. Er is een nieuwe variant ontwikkeld. Daar zal Rob Schrijbers zo meer over laten zien. Er is veel overleg geweest met de eigenaar van de supermarkt en met de huurder. Beide hebben ook de intentie uitgesproken dat zij bereid zijn om te investeren en voor welk bedrag. Naast de grondexploitatie inmiddels nagenoeg gereed. Er zijn afspraken gemaakt met Woonborg, met Berginvest worden op dit moment afspraken gemaakt en met de ondernemers zoals ik net aangaf. Tevens wordt op dit moment gewerkt aan een intentieovereenkomst om de afspraken die wij rondom die nieuwe variant hebben gemaakt met Woonborg en Berginvest ook vast te leggen. Dat is nu het moment voorop voor de stedenbouwkundige visie.
Ik zet even een microfoon aan zo. Ik dacht eerst toen we dit verhaal gingen vertellen, kunt u mij verstaan? Ja? Ja. Ik dacht eerst, ik ga een mooi plaatje laten zien van de fysieke ondergrond van onze gemeente. En toen zei zelfs de griffier, dat gaat over de geomorfologie. En ik denk, dan pak ik een ander plaatje. Dus ik denk, ik begin met een plaatje van het dorp Vries. En nou, hier is de Brink, te zien aan die hele dichtheid aan bomen. Dit is de Nieuwe Rijksweg. En dit is de Oude Asterstraat. Heeft hier de ruimte waar dus de supermarkt in zit. En dat loopt verder via de Westerstraat. En waarom wijs ik die lijn aan? Dat is die lijn die in die geomorfologische kaart, een oude hoogtelijn, een belangrijke lijn was. Ook in de ontwikkeling van Fries. En u kunt het ook wel een beetje zien. Aan de rechterkant, of aan uw rechterhand, ziet u dat de bebouwing ook veel dichter is. En de linkerkant, dat is eigenlijk van na de jaren 50. Daar is de bebouwing wat meer echte woonbebouwing. Als we nou verder kijken, en dan zou dat ding het moeten doen. Ja, daar. Zo kennen de meesten van ons het centrum van Fries. In ieder geval daar waar de meeste klanten komen. De supermarkt is hier net te zien. En daarnaast zijn een aantal, ja toch, ik vind het zelf hele lieve huisjes. Het zijn huisjes die, de eerste kwamen hier in 1921, zeg maar de dertiger jaren. Dus op zich ja, best een vriendelijk beeld. Maar als je erop doorkijkt, dan zie je toch wel dat het heel groen is, sowieso. Een paar hele mooie beukenbomen staan. Maar als je nog preciezer kijkt, dat ding wel niet. Dan zie je ook die leegstand waarover gesproken werd. Dat er heel veel verschillende soorten bestrating zijn. Dat er dingen beschadigd zijn. Dat er echt pragmatische oplossingen zijn in het gebied. En dat eigenlijk ook de middenstand, en mijn excuus naar de eigenaar van dit pand, maar je ziet dat ze er ook, dat ook de passie voor het gebied een beetje afzakt. En nou is dat hele gebied, dat is lang niet altijd zo geweest. Dan kun je naar topografische kaarten kijken. Die zeggen hoofdzakelijk iets over landschap. Maar dit gebied waar we nu kijken, dat zegt eigenlijk, dat gaat heel erg over het dorp zelf. Dus daarom klik ik even verder. Dit is zeg maar de ontwikkeling in drie stadia van het dorp. Maar als je wil weten hoe dat gebied nou echt in elkaar gezeten heeft, dan is het gewoon heel mooi om te kijken naar oude luchtfoto's en oude kadastrale kaarten. En dan ziet u hier een foto uit het jaar 1951, waarbij drie brinken waren in Fries. De brink zoals we hem kennen had ook aan de zuidkant een zuidbrink, waar op den duur het oude gemeentehuis is gekomen. En aan de kant waar we dus nu zijn aan het kijken, waar de supermarkt is, daar was een kerkje van de Koksen. Het Koksenbrinkje werd het ook genoemd. En nou ja, goed, daar is dus ook die supermarkt gekomen. Deze situatie is ongeveer ontstaan iets voor 1900. Als je nog verder terug gaat kijken, dan zie je dat die brink, die zuidbrink er was. En dat het Koksenbrinkje in open verbinding stond met de S, het landbouwgronden. Dat hier één boerderij stond. En, nou ja, en je ziet dat hier ook een gebouw eigenlijk net verschenen is. Dat is de boerderij van Nicolaas. Die sloot de huidige brink af. Want daarvoor, begin van de 18e eeuw, was dit hele stuk ook nog een brink. En dat zie je in een aantal geschiedenisboeken van het dorp. Want dit stuk is verkocht eigenlijk vanuit de boermarken naar particulieren. En dit was een zogenaamde een indrijvings- of trechtervormige brink die in open relatie stond met het landschap. En als je dan nog verder terug gaat kijken, want dan wordt het heel spannend, dan zag je dat zelfs de kerk buiten dat dorp lag en dat deze brink door brinkvormingen is ontstaan. En brinkvormingen is iets, dat is misschien een woord wat u niet kent, maar dat zijn dan ruimtes die een formelere aard hebben, die zich eigenlijk toesnijden op een laat middeleeuws dorpsplein, wat paste bij de status van het dorp. Het had een functie als kerkdorp, een belangrijk kerkdorp, maar ook een functie in de rechtspraak en een functie in de handel. Dus men wilde dat aanzien ook hebben. Hè? Dat die formelere, wat rechthoekige brink, die paste bij die kerk. En nou hoor ik u bijna denken van waar wil die nou naartoe met dit verhaal? Nou, goed gedacht, hè? Er zijn een aantal dingen die gewoon erg interessant zijn aan die kaart. En dan hou ik erover op gezien. Hier zie je eigenlijk nog aspecten van die oude indrijvingsbrink of trechtervormige brink. Dit zijn schapenkooien die in de richting van het landschap stonden en die brink begeleiden. En hier die woning of die boerderij van Nicolaas, die sluit die brink heel mooi af. Dus er zijn een aantal aspecten die heel erg bij de vormgeving van dit soort ruimtes hoort. En als je nou gaat kijken naar de huidige situatie, dan heb je hier weer de nieuwe Asselstraat en die ruimte waar we het over hebben, de Westerstraat. Dan zie je dat die uitbreiding van Vries in de jaren 50 heel erg die principes heeft gevolgd. De ruimtes worden breder naarmate je naar het landschap toe gaat. En heel veel van de kappen die in allerlei woningtypes stonden, die begeleiden die ruimte. Net zoals je dat in die oude brinkruimtes zag. En dit zijn natuurlijk bouwblokken, dus die zijn steeds netjes afgerond, dat je geen achterkanten aan de openbare ruimte hebt. Nou, als we dat soort principes nou in het achterhoofd houden, die zijn gebruikt in de plannen rondom de supermarkt, waarbij we een aantal elementen hebben weggehaald. Ik zal een paar keer heen en weer klikken, zodat u ook kunt zien welke ik bedoel. En we voegen daar een nieuw element aan toe, of eigenlijk twee nieuwe elementen. En één is, zeg maar, de schaal, zijn twee kapvormen die de schaal van de supermarkt moeten verkleinen. Net zoals dat je dat bij een aantal andere grote gebouwen ziet in het gebied. Dat zijn eigenlijk platte dozen. Daar zetten we een wat sympathiekere kapvorm op, die goed is om winkelprogramma toe te voegen en de winkelstructuur aanvullend te maken. En daarnaast maken we een tweede programma wat eigenlijk die oude brinkruimte ondersteunt en begrenst. En waar dan ook winkelprogramma in komt. Dit volume wat u hier ziet, dat is vooral de begane grond. Op de begane grond zullen waarschijnlijk 6 tot 8 woningen ontstaan. Er verdwijnen ook 5 woningen. Vier woningen van Woonborg en eentje van meneer Harms. Daar woon je toch? Ja? Nu niet meer. Dus dat moeten we compenseren. Maar het is ook heel goed voor de levendigheid in zo'n centrum om daar een aantal woonvormen aan te bieden. Nou heb ik daar nog heel even op ingezoomd, zodat u nog beter kan zien wat we bedoelen. En dan kunt u eigenlijk zien dat we door deze benadering, deze ontwerpbenadering, 90 parkeerplaatsen kunnen realiseren in het gebied. Wat dus een dikke 50 meer is dan wat er nu is. En waardoor je alle impulsen en doelstellingen die we in ieder geval ruimtelijk hadden, die worden gerealiseerd hiermee. En dan zeg ik het misschien heel kort en ik vat het samen in één tekening. Maar dat is natuurlijk ook het resultaat van een proces wat tekenen en rekenen wordt genoemd. Waar Alfred Hamstra net ook al aan refereerde. Waarin je elke keer reageert op elkaar als het gaat om geld, als het gaat om functionaliteit, als het gaat om gebruik, als het gaat om de esthetiek en de techniek. Dan wou ik eigenlijk het woord geven aan Patrick Harms. Ja? Ja.
Ja.
Vooruit dan.
Er zijn ook een paar bomen bijgezet.
Ja, dat weet ik. Maar als je nou één plaatje terug gaat.
Ja? Ja? Nog één?
Nog één. Ja, en dan heb je nog één dat je de bomen onder zo'n mooi aanvlogt. Een kleinere.
Wat bedoel je?
Een andere schaal. Nee, het is nog verder. Je hebt deze.
Ja?
Je hebt daar verderop in de Westerstraat heb je ook bouwblad, wat wit is en wat toegevoegd is. Wat is dat voor blad dan?
Dit?
Is dat, nee, daarnaast, waar je net op het licht op dit schijnen. Takens? Is daar ook een...
Dit?
Ja?
Is de bestaande bebouwing van Takens.
Oké.
Okay. Dat is ook een platte doos en aan de voorkant... Ik zeg het even onerbiedig hoor, maar een platte doos en daar zitten aan de voorkant twee kapvormen op. Dus eigenlijk zijn die grootschalige functies in het dorp, die zijn op deze manier verweven met de structuur en de schaal van het dorp. Ja?
Oké, dan de heer Harms.
De Harms. Welk plaatje wil je? Dit? Ja?
Oh ja, is goed. Ik
ben net op drukken. Mooi, dank u. Goedenavond allemaal. Ik ben Patrick Harms. We hebben de bakkerij in Vries. We hebben ook een winkel in Zuid-Laren en in Eelde. Dus ik ben in de hele gemeente vertegenwoordigd. Heel erg leuk. Vries staat voor ons wel het meest op dit moment op de kaart. Ik ben zelf de voorzitter van de ondernemersvereniging. Mij is gevraagd om eens te vertellen waarom de ondernemers in Vries graag een ander centrum, winkelcentrum, gerealiseerd willen zien. Het is eigenlijk onderhand wel al een beetje gezegd ook. Het is gewoon van belang dat er langzaamaan eens in Vries eens een keer wat gebeurt. We zijn nu drie, vier jaar verder ongeveer. Zo lang zijn we hier al mee bezig. Heel veel onderzoeken hebben we gehad. Waarbij wel gezegd moet worden dat we hele goede contacten hebben met de gemeente. Met Delia Nijdam en Rob Schrijvers. En er zijn nog wel een aantal mensen die daar ook heel strak bij betrokken waren. Wij willen natuurlijk heel graag dat er wat gaat gebeuren in Vries. En ik denk dat ik niet alleen spreek namens de ondernemers. Ik weet zeker dat er in Vries ook heel veel mensen wonen, klanten, die het ook heel graag zullen zien dat er eens een keer wat in Vries gebeurt. Wel is het zo dat ik spreek regelmatig met mensen in mijn omgeving. En... die zeggen ook van, hou ons een beetje op de hoogte. Dat is best wel heel erg lastig om dat te doen. Maar wij hebben wel met de gemeente ook afgesproken van, nou, het is wel van belang zometeen dat er ook eens een keer wat naar de mensen toe gaat. Hè, en dat we daar een gesprek mee hebben van, nou, welke kant gaan we op en wat gebeurt er nou eigenlijk in Fries? Want ja, iedereen wordt een beetje onrustig en ja, er gebeurt niks. En dat willen we nou net juist niet. En wij willen juist vooruit. We hebben nu nog een aantal ondernemers die daar heel graag in mee willen. En als ik het zo bekijk, is het ook voor de bewoners ook heel belangrijk. Hè. Het is natuurlijk een eerste levensbehoefte in een dorp. Dat heb je gewoon nodig. Ja, als je mensen wil trekken naar een dorp, heb je ook behoeftes nodig. En ik spreek natuurlijk uit mijn eigen belang. Dat is heel logisch, denk ik. Wij willen graag winkels. En als je mensen wil trekken naar een dorp... Dan heb je toch wel een aantal dingen nodig, waaronder winkels. Maar anders zeggen die oudere mensen, 50-plussers, waar we het vanavond ook al even over hadden, die dus heel erg belangrijk vonden en vinden dat er dus winkels in de buurt zijn. Die zeggen nou van, we gaan naar Eelde. En dat is heel leuk, maar niet onze bedoeling. Dus wij willen ons eigenlijk hard maken om... als je naar alle centrumplannen kijkt, om in Fries als eerste te beginnen. En ik wil me daar zelf heel erg hard voor maken. Daar ben ik ook al heel lang mee bezig. Dat vind ik ook heel erg leuk. En ik wil er ook zeer zeker ook mee doorgaan om Fries op die manier op de kaart te zetten. Net wat ik al zei, dat wij de winkel in Fries hebben, maar dat we ook inderdaad heel vaak horen van mensen, nou gebeurt er nog eens wat en krijgen we ook een leuk centrum. En ja, dat willen we ook graag in Fries. Ik probeer dat natuurlijk een beetje te begeleiden. Ja, en dat is eigenlijk het verhaal van de ondernemers in Fries wel een beetje. Okay. Om het kort maar te houden.
Dankjewel. Henk, wil jij het afsluitende gedeelte doen en de vragen?
Ik ga je eens nog wat vertellen over de financiën. En daarna mag Henk God vertellen
waarom
over de planning.
Waarom schrijf je dat nou niet even voor op een papiertje?
Denk je te leiden? Gaat hij ons toch ermee vandoor, hè? Goed, even kijken hoor. Is een apparaatje. Goed, de financiën. Wanneer we kijken naar de investeringsopgave waar de gemeente op dit moment voor staat, dan hebben we het over een bedrag van ongeveer 2,1 miljoen euro. Voor dit bedrag is het nodig dat de openbare ruimte opnieuw aangelegd wordt in zowel de Brinkstraat als de Oude Assenstraat en dat het eenrichtingsverkeer opgeheven wordt en tweerichtingsverkeer wordt. Daarmee wordt het eerste knelpunt ook gelijk verholpen. Daarnaast is het nodig dat er een aantal verwervingen gedaan worden. De eerste verwerving is al gedaan, vorig jaar met bakkerij Harms. Door middel van de verwervingen is het mogelijk om een nieuw bouwblok te realiseren, waardoor weer concentratie bereikt kan worden. En daarnaast om het aantal parkeerplaatsen te vermeerderen, zodat ook die knelpunten opgelost kunnen worden. Nou, tot slot is er een behoorlijk bedrag aan plankosten nog nodig in verband met de samenwerking en de afstemming die nodig is bij herstructurering. Wanneer we kijken naar de gemeentelijke financiering, dan hebben we het over een bedrag van ongeveer 5 ton, wat nodig is naast de GRP-gelden. Dit bedrag is inclusief de uitvoering en is nog ongeveer, het is een berekening waar het nu om gaat. Nou, inmiddels van dit bedrag, van die 5 ton, is ongeveer 3 ton gedekt. 1,5 ton is inmiddels via het budget initiatieven gedekt en de andere 1,5 ton is in juli inmiddels een krediet beschikbaar gesteld voor verdere haalbaarheidsstudie. Wanneer we kijken naar naar de investeringsbereidheid van partijen, is dat ook een hele belangrijke. Als gemeente kunnen we het niet alleen doen. We moeten dat samen doen, samen met de ondernemers, samen met Woonborg, samen met Berginvest. Maar ook met ondernemers zoals de supermarkteigenaar, dus met de grondeigenaren. Dus op het moment dat iedereen een steentje bijdraagt, kunnen we weer een goed, vitaal, toekomstbestendig centrum creëren. Wanneer ik de verschillende partijen even bij langs ga, dan hebben we het over de regiovisie Groningen-Assen. Zij hebben aangegeven dat er een bedrag klaar ligt voor de verschillende herstructureringsprojecten voor de centra waar we bezig zijn in deze gemeente. Daarnaast de provincie met de ISV3-subsidie. Wel is aangegeven, of geadviseerd eigenlijk, om dat nu al aan te vragen in plaats van volgend jaar bij de derde tranche, wat in eerste instantie in gedachten was. Dat betekent wel dat we de raad in het besluit wat we eind oktober gaan vragen, ook al gaan vragen om in te stemmen met de verdere plannenuitwerking, om aan de ISV-voorwaarden te voldoen. Daarnaast Woonborg, door de inbreng van de woningen. Nou, de ondernemers is ook belangrijk dat zij hun steentje bijdragen, of het zij via een bijdrage financieel, het zij door te verhuizen of het zij door iets te doen aan hun eigen pand, wat goed te zien was op de foto die Rob net liet zien. Nou, tenslotte Berginvest, die samen met Woonborg een risicodragende partij zal zijn. En dan is Henk aan de beurt.
Ook hier geldt weer dat er een procedure doorlopen moet worden om uiteindelijk te komen tot het definitieve bestemmingsplan waarin alles geregeld wordt. De maand oktober is wat dat betreft een belangrijke om qua idee, qua filosofie, zoals die nu ook gepresenteerd is, ook uit te dragen. Daar uw raad ook bij te betrekken, maar ook de omwonenden. Patrick Harms heeft dat net ook al aangegeven, dat die ook zitten te springen om geïnformeerd te worden en daarbij betrokken te worden. Dat willen we allemaal in oktober uiteindelijk in uitvoer brengen. En met het raadsbesluit wat dan voorzien wordt op 25 oktober geldt ook daar dezelfde procedure als zo net bij Eelde al aan de orde geweest is. Dat op basis daarvan ook een ISV-aanvraag bij de provincie kan worden ingediend. En dat is nog steeds diezelfde trans van oktober. Dat is de rekkelijkheid die erin zit, omdat wij al in het vooroverleg met de provincie heel nadrukkelijk overleg hebben om aan te geven waar we mee bezig zijn en de serieusheid van de plannen zoals die nu voorliggen. Dat is dan oktober van dit jaar en dan komen we bij een hele grofmazige planning waarin het gaat om 2012 dat we echt met de bestemmingsplanprocedures gaan werken, inclusief architectonisch ontwerp en de openbare ruimte, hoe die moet worden ingericht. En in 2013 dan de afronding van het bestemmingsplan, dus het onomkeerbaar worden van het bestemmingsplan en dan ook de bouw in 2014 gaan realiseren. Dat is een grofmatige planning. Ik wil ook nog kijken hoe we in de nieuwe afspraken die met uw raad gemaakt zijn en wellicht nog gemaakt worden als het gaat om RO-procedures, om te kijken hoe we dat in deze discussie ook op een vlotte manier in zouden kunnen vullen. En dan gaat het met name om de afweging van doe je dezelfde als bij Eelde gedaan is met een voorontwerpbestemmingsplan die al helemaal is uitgeschreven, of ga je dan veel meer uit van een grofmazig van dit is het probleem, dit is de oplossingsrichting en daarmee kun je dan vervolgens naar het ontwerpbestemmingsplan toe en gelijk in de reguliere RO-procedure. Nou, dat is nog verder wat afgewogen moet worden, wat uitgewerkt moet worden en de keuzes die we daarin voorstaan, die zullen we dan ook in ieder geval expliciet met uw raad overleggen. Maar daar proberen we in ieder geval dan ook weer wat snelheid in te krijgen. Tot zover de toelichting ook op de planning.
Oké, dankjewel. Zijn er mensen die nog vragen hebben? De heer Van Monbergen.
Ja, gelijk. Er wordt een nieuw bouwblok gemaakt waar nu Patrick Harms zit met zijn bakkerij. Ik vond dat, daar ging maar even snel overheen. Komen daar nou onder winkels? Komen daar geen winkels? Hoe hoog wordt dat? Is het geheim? Mogen we het weten? Want als ik morgen in de kroeg in Fries zit, dan wordt er natuurlijk naartoe gevraagd.
U zou eerst naar Eelde gaan, meneer.
Ja, maar in Eelde.
U gaat daarna, gaat u gewoon nog ook naar in Fries?
Ja, natuurlijk. Kijk, in Eelde vragen ze me dan niet naar van hoe de bouwblok in Fries zit. Daar vragen ze weer naar over Eelde en terecht natuurlijk.
Maar, misschien kan ik daar antwoord op geven. Kun je misschien een paar plaatjes teruggaan? Nog even dat plaatje laten zien. Er is een bouwblok ingetekend wat iets meer dan 800 vierkante meter aan oppervlak heeft. Dat is dat onderste volume. En dat is een winkelvolume waar ik het dan over heb. En daarboven zullen 6 tot 8 woningen komen, zoals we dat nu zien. En die zullen waarschijnlijk smaller zijn. Die zullen iets meer aan de voorkant van dat volume staan. En zoals ik hier eigenlijk probeer te suggereren, er moet een kap op komen, omdat een kap heel wezenlijk is in die structuur en de schaal van het dorp. Qua hoogte moeten we dat nog verder doorontwikkelen, ook met Woonborg en met de architecten. Maar je kunt er wel, het huidige bestemmingsplan geeft 9 meter als NOK hoogte aan. En ik denk dat we in die omgeving ook wel uit zullen komen. Dat verwacht ik wel.
Oké, de heer Heikamp.
Ja, voorzitter. Ik ben persoonlijk wel zwaar teleurgesteld, maar het kan zijn dat ik hier een idee heb dat ik wat anders had verwacht als alleen het langskomen van een schilder in een straat die de kwastraat rondgaat en dan weer vertrekt. En dat duurt dan de periode, zoals heeft uitgelegd in de plan, wat langer. Heeft het college ook de intentie om eens te kijken naar wat er meer moet gebeuren? Ik bedoel, de schulden laten langskomen voor een dorp, zodat hij er eens een keer mooi uitziet en een straat veranderen, prima. Maar ik mis hier toch wel visie op het hele gebeuren van het dorp Fries. Toerisme, enzovoort, enzovoort. En dan heb ik nog even een vraag aan Patrick Harms. Is het ook niet verstandig om alle ondernemers, maar ook alle ondernemers die ook geen lid zijn van de middenstandsvereniging, eens een keer uit te nodigen? Bedankt.
Nou, ik vind het in ieder geval jammer dat de toon waarop u dit naar voren brengt zo negatief is en het afdoet als de winterschilder komt langs en dat is het dan ongeveer. Dat vind ik buitengewoon jammer. Ik vind er ook een politieke opvatting. Ik vind niet dat in een informatieronde als vanavond dan zo naar voren gebracht had moeten worden. Ik denk dat het ook geen goed doet aan het positieve wat er juist wel gebeurt. Want ik denk dat er wel degelijk ook in de structuur van het dorp iets verandert. En als het is over het nadenken van hoe denkt hij dat dit nu verder gaat, dan is dit inderdaad de motor die moet leiden tot een impuls voor het centrumgebied die er ook toe moet verlokken dat andere ondernemers vervolgens zeggen van daar ga ik ook bij aansluiten. Wij kunnen niet, dat is niet de intentie van het college ooit geweest, dat wij in staat zouden zijn om alleen het hele centrumplan van Fries zodanig vlot te trekken dat er een hele metamorfose, zoals bij Huizen nog wel eens gebeurt in twee dagen of zo, gerealiseerd wordt. Dat gaat ver boven onze mogelijkheden. Dus het zijn beperkt. Ik geef ook toe dat aanvankelijk, en dat is ook wat mevrouw Nijdam al heeft voorgelegd, aanvankelijk de plannen omvangrijker waren, maar dat de financiële haalbaarheid dat in de weg heeft gestaan. En ook daarin zullen we keuzes moeten maken binnen de financiële mogelijkheden die ons, maar ook de ondernemers in Fries gegeven zijn, ook de mogelijkheden van de woningcoöperatie, ook de financiële mogelijkheden van een investeerder, dat die niet overtroffen wordt, dat we niet over onze eigen schaduw heen gaan springen.
Mag ik nog één opmerking maken? Even over de politieke activiteit van mij, maar u bent zelf bij de inleiding begonnen, dat het college dus veel gesprekken heeft gehad met dezegene, maar nog niets weet.
Maar het blijft een informatieavond, hè?
Voorzitter, mag ik vragen over hoeveel ondernemers gaat het op dit moment? En wordt er bij de nieuwbouwplannen ook rekening gehouden met eventueel aanvullende ondernemers die naar het dorp zouden kunnen komen?
Als we kijken naar de aanvullende ondernemers, het is vooral belangrijk dat de bestaande ondernemers richting het centrum trekken. We hebben het over een behoorlijke verspreiding wat op dit moment in Fries speelt. Nou, wat het doel is dat de huidige ondernemers die op dit moment verspreid zitten in Fries, dat die ook naar het nieuwe centrum toetrekken. En de andere vraag over hoeveel ondernemers het gaat, wat bedoelt u daar precies mee?
Nou, ze zitten nu allemaal verspreid door het dorp heen.
Ja.
Van hoeveel ondernemers wordt er verwacht dat die dan allemaal bij elkaar gaan zitten? Ondernemers spreek je dan?
Ja, ik schat in dat wanneer we kijken naar het... Even kijken of ik iets kan... Nou, boven, waar de supermarkt nu zit, daarbovenaan staat een bouwblok getekend. Nou, daar kan een nieuwe ondernemer kan daarin komen. En daarnaast het bouwblok wat nu getekend is op de locatie van Patrick Harms. Daar zullen ongeveer 3 nieuwe ondernemers in komen, 4 ondernemers. Maar dat is ook, nou ja, dat is uitwerking straks, wat daar in vierkante meters mogelijk is.
Oké, dank u wel.
Mag ik daar nog even, voorzitter, op aanvullen, een korte opmerking. Dat je ook goed moet realiseren dat als het gaat om de vergelijking bijvoorbeeld met Eelde, dat die in procedure ook echt al een stap voor liggen op Fries. Het is nu het mogelijk maken van het basisidee. De uitwerking, invulling zal allemaal nog moeten gebeuren en zal dan in met name 2012, net als in Eelde, concreet uitgewerkt moeten worden, zodat er dan ook een filosofie ontstaat waarin concrete zaken ingevuld kunnen worden. En er ook dus dan contracten ondergelegd moeten worden van dat die ook mee gaan doen in dat hele spel.
Oké, de heer Talens.
Als dat mag. Henk Kosma heeft het net ook al even verteld, maar het doel van dit centrumplan is ook dat er een spin-off ontstaat. En dat betekent dat ook aan de overkant van de oude Asserstraat, dat daar ook ondernemers het weer gaan oppakken, zodat daar ook een winkelgebied ontstaat. Waardoor we straks zeg maar, vanaf de supermarkt, de bakkerij Harms en de oude Asserstraat het hoofdwinkelgebied hebben. En daarnaast de Brinkstraat, dat daar naartoe verder toe uitloopt met secundaire voorzieningen.
Nou, wel de heer Talens.
Dank u. Dit is nu een stukje van het centrum van Fries waar echt de bestemmingsplan voor aanpassing voor komt. In de hoop dat er een aantal ondernemers dus daar naartoe verhuizen. Dan komen er ook een aantal locaties vrij. Gaan we in dezelfde bestemmingsplanprocedure dit ook meenemen dat daar de winkelbestemming dan afgaat? Of gaan we daar ook weer later procedure zo doen? Ik kan me heel goed voorstellen, als je nu al weet dat een ondernemer er naartoe verhuist. En dat je die locatie dan ook gaat wegbestemmen. Of in ieder geval geen winkelbestemming van zou maken.
Wat mij betreft is dat een beetje dezelfde beantwoording als ik ook bij Eelde heb aangegeven. Dat op dat moment ook gekeken moet worden. Je kunt niet bij voorbaat die bestemming eraf halen. Want dan moet je planschade betalen. Wat we moeten gaan doen is bij de concrete invulling. Als een ondernemer uit een bepaald pand vertrekt en trekt naar het gebied waar we het nu over hebben. Dan moet je daarbij ook direct een procedure aanhangen. Van wat gaat er dan met de bestemming van dat achterblijvende pand gebeuren? Moet hij nog een functie blijven houden als detailhandelsfunctie of moet die omgevormd worden tot een andere functie?
Ja, dat klopt. Maar dan ga je nu even uit van de negatieve van plantschade. Ik ga juist van het positieve uit. Van als er een ondernemer is die nu ook een pand heeft, zijn eigendom is, en dan gaat verhuizen naar een andere locatie en dan ook zijn pand moet gaan verkopen, kan de gemeente dat kopen, maar heeft de gemeente volgens mij niet geld voor om overal panden aan te kopen. Dus hij moet er op dat, of zij moet er op dat moment wat anders mee. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het juist een stimulans voor een ondernemer kan zijn van, goh, ik mag er wat anders mee dan alleen een winkel. Want als winkelbestemming is het niet te verkopen. Want iemand die het koopt en wil wat anders, moet dan de hele procedure door. Terwijl je nu van plan bent een procedure te doen, kun je het in één keer meenemen. En volgens mij is dat win-win voor iedereen, als ik dat zo bekijk. En niet van negatief, maar juist van positieve uitgedacht. De ondernemer wil zelf waarschijnlijk wel dat de bestemming verandert.
Ja, ik denk dat we het ook wel met elkaar eens zijn. Alleen het zal niet gaan op het moment dat je dit bestemmingsplan in procedure neemt. Dat daaraan gekoppeld al direct ook het bestemmingsplan voor al die locaties wordt ingevuld. Dat zal separaat moeten gebeuren. Door aparte bestemmingsplannen op die ene locatie die dan vrijkomt. Maar ik wil daar ook intern nog eens naar kijken van hoe dat procedureel het beste zou kunnen gaan verlopen.
Oké, de heer Kloos.
Nou, ik was benieuwd, gedeelte van eerst mijn vraag al beantwoord, omdat daar werd ook al gevraagd van, zijn er nieuwe ondernemers in het wachtlokaal? Ik signaleer nu een achttal percelen die nu al leeg staan. In hoeverre is er potentieel voor nieuwe initiatieven? Hoe ga je met de oude op? Want ik kan me voorstellen dat je in het nieuwe plan geen drogisterij wil hebben, omdat je de bestaande drogisterij daarin beschermd wil hebben. Ik heb nog een slagerij, die heb ik aan de overkant van de weg zitten. Die moet je beschermen, want als er dan nog weer een andere warme slager komt in het nieuwe gebouw, dan hebben we ook
nog een middels probleem. Voorzitter, er is ook politieke discussie dat we detailhandel gaan beschermen.
Nou, maar ja.
We hebben ik bedoel, mijn fractie kan gewoon aanvallen. Dat is hier ook een schone rol voor u.
Nee, maar het gaat met de ontwikkeling van het totaal. En elke visie, elk plan, wat je dat moet toch een basis hebben van haalbaarheid.
De vraag is helder, meneer Kloos.
Ik vraag mij af in hoeverre dat ook te realiseren is. En ik wil wel optimistisch meedenken.
Daar gaat het denk ik om. Ik denk dat als we elkander daarin kunnen vinden om daarin positief mee te denken. Ik denk, meneer Harms heeft ook aangegeven namens de Friese ondernemers en dan misschien niet namens alle Friese ondernemers, maar dat er echt iets moet gebeuren. Dit is een start om daarin beweging te krijgen. Daar is overleg over gaande met ondernemers die ook in potentie bereid zijn om die beweging te maken richting dit gebied. Daar zal een olievlekwerking van uit moeten gaan. Ook naar de andere ondernemers. Dat is de positieve kracht die ervan uit moet gaan. En dat moet in de verdere proceduregang ook nog allemaal waargemaakt en aantoonbaar gemaakt moeten worden. Vandaar dat deze procedure ook nog wat verder weg ligt en die pas in 2012, 2013 aan bod komt. Maar ik heb daar nog steeds, ook op basis van de contacten die we met de verschillende partners zoals genoemd hebben, dat daar echt een positieve wending aan gegeven kan worden of is gegeven.
Oké, de heer Pieters.
Dankjewel. Ik wil eerst mijn gevoel van blijdschap wil ik je deelgenoot van zijn. Dat we bij monden van de wethouder Kosmeijer mogen vernemen dat het college nou bezig gaat om alle ontwikkeling in het hele dorp Fries met elkaar te verbinden en te zien wat de gevolgen van het een voor het ander zijn. Als het onverhoopt zo mag zijn, we de bron niet kunnen bouwen in omvang die door optimisten voorspeld was, dan betekent dat voor de rest ook nogal wat. Dus ik ben heel blij dat dit nou zo gebeurt en dat het interregionaal en dat er verband gelegd gaat worden. Ik heb een vraagje en dat zal ongetwijfeld onderzocht zijn. Wij hebben hier in Fries ongeveer 4000 inwoners. Daar komt een 300 van Tinalo bij, want ik woon in Tinalo en wij worden meegeteld als indirect marktgebied voor Fries, indirect marktgebied voor Eelde en ook nog voor Zuidlaan. Dat mijn vrouw die gaat zaterdags morgens heen, die gaat eerst naar Fries, Noord-Willemskanaal, de boodschap met het kanaal, dan naar Zuidlaan, bij het Zuidlaanriepje en die heeft ze in Eelde haalt. Om te gaan de verwachting dat we overal indirecte klanten zijn te voldoen, die eten we op. Dat denk ik wel, ja. Jullie hebben ongetwijfeld een op basis van het aantal inwoners en op basis van de groei die er is. Volgens mij zijn die gegevens zo op te vragen. Ik denk dat ze zelf op het internet staan. Een inschatting gemaakt waar de omzet is die hier in de detailhandel gehaald gaat worden. jullie kunnen ook zien wat een minimale omzet is om een vierkante meter rendabel te exploiteren. Is dat met deze nieuwe plan in overeenstemming en om de leegstand weer vol te krijgen?
Nee, voorzitter, maar daar is denk ik ook een als het gaat om de daadwerkelijke omzet die gegenereerd moet worden om een vierkante meter detailhandel in te kunnen vullen, is dat een afweging die ook door de ondernemer zelf primair gemaakt dient te worden. Als we het hebben over de ontwikkelingen zoals we die nu hier in Fries van de grond proberen te krijgen, is dat met name gericht op de bestaande detailhandel zoals die nu functioneert. Is het qua toevoeging bijna te verwaarlozen. We hebben daar ook naar gekeken van in hoeverre is het mogelijk om te kijken van of de verdringingseffecten doordat je een aantrekkelijk centrumgebied in Fries krijgt en omdat je een aantrekkelijk centrumgebied in Eelde krijgt en een aantrekkelijk centrumgebied in Zuid-Laren krijgt. Daar hebben we ook naar gevraagd. Zo van, gaat dat nou echt fundamentele verschuivingen met zich meebrengen? En het antwoord daarop was van nee. Dat is niet als zodanig een factor die van invloed is. Wat iets anders is, is dat de omstandigheden waarbinnen geopereerd wordt, dat die niet positief zijn op dit moment. De economische recessie, terugloop die dat met zich meebrengt. En dat is een afweging die ook steeds getoetst moet worden in de procedure. Of daar inderdaad ondernemers zijn die bereid zijn dat ondernemersrisico te nemen. Of er een investeerder is die dat investeringsrisico wenst te nemen. En of wij dan bereid zijn om in de faciliterende zin en de omgevingsfactoren daar ook ons steentje aan bij te dragen.
En korter dan.
Het plaatje van dat financiële, kan die nog even terug? Is die weer te vinden? Ja. Nee, een totale investering van 210 miljoen. Dat is inclusief het gedeelte van de gemeente?
Klopt.
En er staat daarbij, 3 ton is reeds gedekt, dat hebben wij beschikbaar gesteld?
Klopt.
En dan hebben we het gemeentelijk rioleringsfonds, daar staat het GRPS-fonds voor, hè?
Ja, klopt.
Nou, ben ik een beetje over verbaasd, want de inrichtingsverkeer gaat weer opgeheven worden. In mijn beleving is de Brengstraat en de Oudhazenstraat ongeveer 20 jaar geleden opnieuw ingericht. En dan vraag ik me af waar er uit het gemeentelijk rioleringsfonds moet komen. Want dat is ongeveer 20 jaar geleden en toen is de riool allemaal vernieuwd. En wij gaan uit van een economische levensduur van 40 jaar en technische levensduur van 50 jaar voor het riool. Dan vind ik dit een beetje in tegenspraak met elkaar. Want dan zouden we nog lang niet aan de beurt zijn om weer te investeren vanuit het gemeentelijk rioleringsfonds.
Ik heb daar geen tegenstander. Er komt een hemelwater riolering komt er nu bij. Het wordt een gescheiden stelsel. Het is nu enkel stelsel, het wordt een gescheiden stelsel. Dus van daaruit is er geld beschikbaar.
Dus nu zitten we op de helft van de technische levensduur, dan gaan we alles lastgraven. Maar dit is
techniek. Dit is wat mij betreft ook techniek. Ja, het is goed om dat te weten, zodat we dat in de voorstellen naar de raad.
Maar dan ga ik nog even verder. In die 2,1 miljoen, daar zit die 500.000 euro bij in. Dus er blijft 1,16 miljoen over voor de rest van de ontwikkeling.
De totale investering bedraagt 2,1 miljoen.
Van marktpartijen en van de gemeente?
Nee, niet van marktpartijen en de gemeente. Daar zit de openbare ruimte zit daarbij in, de verwerkingen en de plankosten.
Dat kost 2,1 miljoen.
Klopt.
En dan moet de investeerder of de belegger die moet nog investeren in de winkelplan.
Klopt. Ja, in de winkel, de verwervingen die zijn al gedaan, maar het moet dan nog gebouwd worden. Het vastgoed moet dan nog gebouwd worden.
Ja, ik snap, ik kan dit niet plaatsen, want wij hebben voor 4 ton bakkerij hard gekocht, die krijgen we een tonnetje als het allemaal doorgaat, dat is 5 ton. En dan zit er 1,1 miljoen in planvorming.
Nou, plus de openbare ruimte wat helemaal aangelegd moet worden.
Heb ik nog één klein vraagje als het nog mag, en dat is het Kokse Brinkje, wij komen hier nog een keer op terug, want wij krijgen nog, dan mogen we het ook een politieke lading geven, dat is veel leuker. Kasper, hè? Ja. En wij hebben een keer subsidie aangevraagd voor het Kokse Brinkje. Zit dat nog bij die subsidieverstrekkers in? Deze die er nu staan? Of is die hier al uit?
Die zit hier bij in.
Dus dat hebben we al vergeten. Die subsidie, maar dat was toen een heel groot bedrag. Dat zouden we voor het Kokse Brinkje krijgen. Dan moest, dat is een variant.
Hoeveel was dat dan?
Nou, ik dacht een ton of 6. Dat was allemaal geld. Dat zou dat allemaal in eer hersteld worden met die inrichting.
Wij gaan op zoek. Ik denk dat er een aantal opmerkingen zijn gemaakt die wij ook mee zullen nemen, die in de plannen, zoals die aan uw raad uiteindelijk worden voorgelegd,
daar ook een nader antwoord op geven. Ik denk dat dat ook de waarde is van een informatiebijeenkomst, om dan ook de vragen die er leven, om die op tafel te krijgen. Niet om ze allemaal al direct van een antwoord te voorzien, maar dan kunnen wij in de planvoorbereiding of de procedurevoorbereiding naar uw raad toe daar ook antwoord op geven. En als wij nog ergens 6 ton hebben liggen...
Nee, de Kopse Brinkie, die staat in variant 1, die is eruit. Dit is, waar we nu mee bezig zijn, dat is variant 2.
Ja, zo kan je het noemen, ja.
Of variant 2A? Of is
dat als we de variant moeten aanpassen om bij die 6 ton te komen, dan zijn we daartoe bereid.
En nee. Ik wil dit onderwerp afronden en overgaan. Ik wil even een hele kleine korte pauze houden, omdat er wat technisch een en ander omgebatterijd moet worden om de evaluatie van het afvalbeleid te gaan doen.
Ook, is er ook tijd voor koffie nou, of is de pauze niet zo lang? Maar,
dat was in ieder geval wel mijn bedoeling om even koffie te scoren. Nee.
Aan uit. Aan. Oké, welkom bij het derde gedeelte van deze avond, evaluatie afvalbeleid. We krijgen informatie van Dennis Volmer. Hij zal ook wat dat betreft procedureel even toelichten in de zin van eventueel bij vragen direct. Vragen die betrekking hebben op de sheets, die kunnen direct gesteld worden, wat meer inhoudelijke en dergelijke aan het eind van zijn betoog. Dennis, aan jou het woord.
Dankjewel. Dames en heren, goedenavond. Na deze sessies over de centrumplannen is het nog even een half uurtje doorbijten, waarin ik het een en ander zal toelichten en vertellen over de evaluatie van het afvalbeleid, dus het afvalbeleid in de afgelopen 10 jaar. En dat doorbijten is niet letterlijk bedoeld, want dat kan ik u niet aanraden in het kader van afval. Mijn naam is inderdaad Dennis Volmer. Ik ben sinds begin juni afdelingshoofd of concern manager tegenwoordig van de gemeente Werken. Voor mij is deze materie dus behoorlijk nieuw. Maar ik kan u verzekeren dat ik in de afgelopen 3 maanden behoorlijk wat kennis heb opgebouwd op dit vakgebied. En daar waar ik er niet uitkom, heb ik nog een stukje backup in de vorm van de heer Aalders, die links en rechts ons adviseert. Zoals ik zei, ik wil u in een half uurtje tijd meenemen door deze evaluatie. En zoals ook al gesteld, toelichtende vragen op de sheets kunt u direct stellen. Gaan ze meer inhoudelijk in op de diepte, dan wil ik u vragen om die tot het eind te bewaren.
Mag ik even vragen, waarom hebben wij die sheets niet? Ja, nee, van ik zie bij u netjes een exemplaar liggen. Van, ik vind het een beetje zonde dat wij dat niet hebben.
Er is maar één wethouder.
Niemand heeft een exemplaar van deze sheets liggen. En dat kan ik u vertellen, want dat is een toelichtende vraag op deze sheets. Dat is een hele bewuste keus voor mij, omdat ik daarmee voorkom dat mensen gaan zitten bladeren en op de sheet kijken, in plaats van de aandacht op mij richten en daar de informatie vandaan halen. Dus terwijl u naar de sheet aan de muur kijkt, ziet u aan welke structuur ik u het een en ander zal vertellen over de evaluatie. Dat zijn namelijk de doelen die we hadden met het gevoerde afvalbeleid. In dat afvalbeleid komen een aantal dingen naar voren en blijkt dan ook dat er een aantal zaken beter kunnen. Vervolgens koppel ik dat aan het huidige afvalbeleid. In welke structuur, in welk kader hebben we dat op dit moment gegoten en hebben we daar in de afgelopen 10 jaar mee gewerkt? Herstel in de afgelopen 6 jaar, want we gebruiken dit kader sinds 2005. Maar ik ga niet nalaten om ook een kleine doorkijk te geven naar het afvalbeleid waar we in de toekomst naartoe denken te willen groeien, denken te moeten groeien. En ook hoe we denken dat we dat het beste kunnen realiseren en wat we dus in een van de komende raadsvergaderingen ook aan u voor zullen leggen, de visie op het nieuwe afvalbeleid. De doelen. Allereerst hadden we een doel, 10 jaar geleden, om minder restafval te hebben. En dan is dit staartje zeer sprekend. We begonnen in 2000 met het DIFTAR. En dan zie je dus een directe daling van de hoeveelheid restafval. En dan denk je eerst nog van, nou, dat gaat in de loop van de tijd wel weer stijgen. Maar je ziet dat het behoorlijk gelijk blijft en dat de hoeveelheid restafval dus sinds de invoering van DIFTAR nadrukkelijk is gedaald. Het tweede doel wat wij hadden. Even kijken of ik dat goed heb. Ja, het tweede doel dat wij hadden was een betere scheiding. Een betere scheiding van het afval. In de twee staartjes die u hier ziet, is dat getoond voor bijvoorbeeld verbouwingsafval. Daar hebben we gerealiseerd van twee fracties naar een 10-tal verschillende fracties waarin we dus die afval scheiden en die stromen dus beter in kaart hebben en die stromen ook gescheiden af kunnen voeren, waardoor we de kosten kunnen drukken omdat bepaalde stromen veel minder kosten of sommige zelfs geld opleveren. Dat geldt zoals het hier in dit staartje te zien is voor bouwafval. Maar die betere scheiding geldt ook voor andere droge componenten zoals bijvoorbeeld oud papier en karton, plasticen, textiel. Daar zijn wij als gemeente Tinalo in de afgelopen 10 jaar behoorlijk goed in geslaagd om daar een vergaande scheiding in door te voeren. Verder hebben we ook redelijk in kaart, en dat is dus niet in de scheiding, maar we hebben redelijk in kaart, en dit plaatje zal nog een paar keer terugkomen, omdat het gewoon een heel interessant plaatje is. Wat nou de inhoud is van de restafval, wat we dus nog niet 1, 2, 3 gescheiden hebben. Of in ieder geval nog niet allemaal gescheiden hebben. En dat is dus een stapje naar wat ik later zal laten zien wat er uiteindelijk beter kan.
Dit plaatje was een totaal wat in de container komt, met restafval?
Dit plaatje is inderdaad een totaal wat in de container komt. Ik kom hier zo meteen nog weer verder op terug. En dan uiteraard gemiddeld over de inwoner. Dit is niet per se bij u in de grijscontainer. We hadden een derde doel gesteld en dat waren de kosten. En daarin zijn we heel erg goed geslaagd. De kosten wilden we drukken en daarin zijn we echt goed geslaagd als gemeente Tinalo. Zelfs zo goed dat uit een benchmark, en de laatste is uitgevoerd eind 2009, ook blijkt dat de gemeente Tinalo in vergelijking met andere gemeentes met eenzelfde structuur, en dan hebben we het over een stedelijkheidsklasseindeling klasse 5... dat de gemeente Tinalo gewoon de goedkoopste gemeente is. In de beleving van veel inwoners is dat niet altijd het geval. En dat heeft te maken met inderdaad de manier waarop wij die kosten in rekening brengen. Maar als je het echt sec op de cijfers bekijkt, zijn wij de goedkoopste gemeente. En dus valt er in de richting van communicatie nog het een en ander te verbeteren, waar ik zo meteen weer op in zal gaan. Het andere punt, de dienstverlening. De dienstverlening, blijkt ook uit deze benchmark, is gemiddeld op peil. En dat is dus redelijk goed, maar tegelijkertijd onderkennen we dat daar dus ook nog wel weer verbeteringen zijn. Over die kosten maak ik ook nog één andere opmerking. Daarin hanteren we op dit moment dus met het DIFTAR-systeem nadrukkelijk de vervuiler betaalt middels het DIFTAR op gewicht. Wij hebben recentelijk de aanbesteding gedaan voor het afval ophalen vanaf 1 januari 2012. En daar hebben we tot onze spijt en ook wel onze verrassing geen inschrijvingen op gekregen. Er zijn weinig marktpartijen die DIFTAR op gewicht kunnen uitvoeren. Dat wisten we van tevoren. Maar dat ook deze weinige marktpartijen in het geheel niet zouden reageren, dat heeft ons toch wel enigszins verrast. We zijn nu aan het kijken of we met een verkorte procedure een aantal marges iets meer ruimte kunnen geven om het dan alsnog in de markt te kunnen krijgen. Mocht dat niet lukken, dan gaan we wel degelijk kijken of dit nog het systeem is wat we moeten handhaven of dat we ruimer moeten gaan kijken, omdat de markt het gewoon niet meer uitvoert. Dus dat is een hele belangrijke kanttekening die ik u als raadsleden wel mee wil geven. Dan, als derde stap, als tweede stap, wat kan er beter? Als eerste ziet u daar staan, bestrijden van de illegale dump in de openbare ruimte. Het is absoluut niet overal koek en ei, maar illegale dump komt veel voor, getuigen ook dit plaatje. En zo kan ik u eigenlijk nog wel vele tientallen foto's laten zien. En ik weet eigenlijk wel zeker dat u ook in uw eigen omgeving wel een aantal voorbeelden kent waarin we helaas getuigen zijn van dit soort illegale dump. Dat komt niet voor bij u. Ik ben blij dat te horen.
Misschien mag ik op reageren. Dit komt bij ons niet voor. Mensen zijn opgevoed. Ze zijn allemaal netjes. Sinds we DIFTAR hebben, wordt er niet illegaal gedumpt.
Ja? Uitstekend.
Dat is hier gezegd. Want we hebben ook geen mensen die wat ophalen. Daar is geen geld. Er wordt ook geen geld aan besteed.
Is u ook een vraag, meneer Van Monden?
Ja, ik heb een hele vraag. Ik kom wel eens in die kroeg in Eelde. En dan wordt er wel gesproken hierover. En dan heeft één gezegd, ja, we rijden de hele dag 3 autootjes rond om die illegale dump op te ruimen. Nee, zeg je, anders zijn er 2. Dan zeg ik, kom op, er zijn er 4.
Het zijn er waarschijnlijk nu 4. Ja?
Nu kan ik dus aan de man die hier pas weet, die daar een eerlijk antwoord op geeft. Hoeveel auto's rijden hier nou rond om de illegale afval op te halen?
Dat is niet in termen van auto's uit te drukken. Want de auto's rijden alleen rond om inderdaad daar waar we het geconstateerd hebben en daar waar we capaciteit hebben dat daadwerkelijk op te halen. We zijn wel op dit moment met een tweetal mensen die we bijna in dienst hebben als BOA, die bijna fulltime door de hele gemeente aanwezig zijn om constateringen te doen van illegale dump. En daar dan vervolgens acties op uit te zetten om dat te verwijderen. Sorry? Die ook. En daarnaast zijn uiteraard alle gemeentewerkers, alle mensen van gemeentewerken die links en rechts illegale dump constateren, die zullen daar actie op ondernemen om dat te doen. Om te zorgen dat dat verwijderd wordt.
Nee, maar mijn vraag was ook niet van, als ik een illegale dump zie, de melk ook, en Kasper, die woont ook in zijn buurt waar veel illegaal gedumpt wordt, de melk ook. Van,
ik wil er niet bij horen.
Dat hoort gewoon zo, vind ik. Maar van, ik krijg geen beeld en ik krijg ook geen antwoord van hoeveel FTE's, ja, of hoeveel uren per jaar wordt nou aan die illegale dump of zwerfvuil besteed.
Ja, dat antwoord is niet zo één op één te geven. Dat heb ik niet in die mate in kaart. Dat is simpel, dat heb ik niet. Maar dat het een substantieel aantal uren is, dat een flink aantal van mijn mensen bezig zijn om inderdaad links en rechts dingen op te ruimen die illegaal gedumpt zijn, dat is zonder meer waar. Ja.
Moet u verder gaan met die betogen en misschien deze vraag in een later stadium nog eens een keer schriftelijk te beantwoorden?
Ja, ik zal hem noteren. Bestrijden illegale dump. De tweede, wat kan er beter? Het gebruiksgemak verhogen. Er is een landelijke trend gaande dat de burger, de inwoner van iedere gemeente, eigenlijk op elk moment dat het hem of haar uitkomt, zijn afval aan wil bieden. En dan ook nog de afrekening op het moment dat hem of haar ook dat uitkomt. Een zo verregaande mate van gebruiksgemak, die zien wij nog niet 1, 2, 3 gerealiseerd. Maar wij willen daar wel stappen in maken. Een derde trend, een derde mogelijkheid waar beter mogelijk is, is de scheiding van afval. Nou, en dan komen we weer op deze container. Als u alleen al kijkt bijvoorbeeld naar de volgens mij 15 kilo GFT die dus nog in de grijscontainer in de restafval gevonden wordt. Dat is gewoon veel. In die richting is absoluut nog het een en ander te bereiken. Maar u kunt ook denken bijvoorbeeld aan verpakkingsplastics, oud papier en karton. Ook daar zitten nog mogelijkheden om de scheiding te verbeteren. Groen. Nou, ook daar in die container zag u net ook nog een hoeveelheid groen staan. En tenslotte ziet u ook staan informatievoorziening. Daar gaf ik u net al aan. De beleving van de inwoner is toch heel sterk dat we een dure gemeente zijn op het gebied van afval. Die beleving is dus duidelijk niet correct. En daar ligt dus nog een schone taak voor ons als gemeentewerker in communicatie met of in overleg met mensen van communicatie. Om dit ook op een goede manier uit te dragen aan onze inwoners. Dat we wel degelijk ons best doen om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
U zegt van die verpakkingsplastics, daar valt nog een verbeteringsslag te maken. Maar waar kan men dan de verpakkingsplastics kwijt? Want is in iedere kern een inzamelplek voor verpakkingsplastics?
Nee, die is er niet.
Maar hoe moet je dan die verbeteringsslag maken?
Nou, dat zijn dus punten die we nadrukkelijk gaan onderzoeken, maar waarvan wij op dit moment constateren. In de evaluatie is dat nadrukkelijk naar voren gekomen, dat dit een punt is wat beter kan. Hoe we dan vervolgens die oplossing, die betere scheiding van verpakkingsplastics gaan realiseren, dat kan op verschillende wijzen. Maar hoe we dat gaan doen, dat is nog een kwestie van nadere invulling.
Voorzitter, wij hebben dat al besloten. Het wordt niet bij de bron gescheiden. Het wordt
nagescheiden.
Nagescheiden.
Dat klopt.
Daar hebben we een hele discussie over gehad. En het schijnt goedkoper, maar als u in uw evaluatie komt, wij gaan bij de bron scheiden, heeft u mij mee.
Nou, maar dat is dus de kwestie. Er is op dit moment besloten om het in nascheiding te doen. Dat doen we ook. We zijn op dit moment aan het monitoren hoe de resultaten daar dan van dus zijn. Maar uit elk onderzoek blijkt al dat de combinatie van voorscheiding en nascheiding de meeste resultaten oplevert en de hoogste resultaten oplevert. Dus echt een kwestie van onderzoek en op een gegeven moment een beslissing nemen hoe we dat vervolg willen gaan doen.
Ik twijfel natuurlijk een seconde aan de woorden van de inleider, maar niet zo lang geleden hebben wij met elkaar een bezoek gebracht aan Wijster. En als ik het goed heb geconstateerd dat nascheiding gewoon bij hen de voorkeur heeft.
Dat klopt, maar daarom zeg ik, dat is één partij waar u deze informatie van heeft gekregen. Daarnaast hebben wij informatie uit ander onderzoek, waar misschien wel andere resultaten uit naar voren komen. Precies. Het afvalbeleid, zoals we dat dus sinds 2005 hebben gehanteerd, hebben wij eigenlijk gedaan tegen deze driehoek, de zogenaamde afvaldriehoek als kader. En daarin staan dus het milieu, de dienstverlening en de kosten in een driehoek rondom het hele afvalbeheer. Nou, als je met dit afvalbeleid, met dit kader dus gaat kijken, dan hebben we dus in die benchmark een gemiddelde milieuprestatie, echte lage kosten en een gemiddelde dienstverlening bereikt. Maar de tijd staat niet stil. De ontwikkelingen gaan verder en wereldwijd, maar zeker landelijk en misschien dus ook wel in Tignarlo. En dat willen we dus in de nieuwe visie die u in oktober aan u wordt voorgelegd voorstellen om aan te sluiten op die ontwikkelingen. En dan gaan we dus nadrukkelijk naar de toekomst kijken. En dan komen we erop uit met een doelstelling dat we richting 2025 eigenlijk niet meer willen spreken van afval. Geen afval meer hebben, maar dat we toegaan naar grondstoffenbeheer. En dat we dus ieder stukje wat weer wordt ingezameld als startproduct zien, als grondstof voor een nieuwe verwerking. Dat zie je op dit moment heel langzaam gebeuren met allerlei groene afval. Dat zie je gebeuren met oud papier karton. Dat gaat steeds meer gebeuren met verpakkingsplastics. Nou, en die trend zet zich op dit moment steeds verder voort. Waardoor er dus misschien en al streven neer wordt gezet om in 2025 niet meer te spreken over afval. Maar over grondstoffenbeheer. Dat willen we dan gaan doen aan de hand van een kader wat ten opzichte van de driehoek verandert in een grondstoffen vierkant of een grondstoffen rechthoek. Daarin staan nog steeds kosten, dienstverlening en milieu en dan uitgedrukt in CO2. Maar daar wordt aan toegevoegd de openbare ruimte. En dan komen we ook weer op dat stukje illegale dumping. Omdat het gewoon ontzettend belangrijk is, zeker in een landelijke groene gemeente als Tinalo, dat die openbare ruimte ook goed beheerd wordt. Die stappen willen we dus gaan zetten. Daarin zal dus nadrukkelijk aandacht blijven voor kosten, voor CO2, voor het milieu en voor de openbare ruimte. Maar waar we dus toe willen groeien naar stapjes, verbetering, met name in de komende periode op het gebied van de dienstverlening.
Voorzitter.
De heer Dalens.
Ja, ik ga nu allemaal CO2 en we gaan openbare ruimte doen. Dus die vrachtauto's die die rommel ophalen, rijden straks op iets wat niet meer CO2 maakt, neem ik aan. Maar anders maakt het niet uit, want dat gebeurt dus nu ook al. Dus ik zie het verschil dan niet meer als je over grondstofbeheer praat. Maar die openbare ruimte moet je nu volgens mij ook al doen. Ik begrijp niet helemaal welke kant, waarom die driehoek zo in zijn vierkant moet worden. Ik kan dat nader uitleggen van hoe je dat dan bedoeld. Ik zie het namelijk niet. Ik zie wat het een vierkant is, hoor. Dat zie ik.
Wat wij constateren en wat landelijk geconstateerd wordt, is dat de driehoek een te eng afwegingskader is om alle aspecten in de juiste mate mee te kunnen wegen. Op het moment dat je overgaat naar deze rechthoek en dus de openbare ruimte daarin ook een nadrukkelijke plaats geeft, is dat afwegingskader breder en is die afweging beter in de juistere balans te maken om tot conclusies te komen welke stappen je gaat nemen in dat grondstoffenbeheer.
Mag ik dan erop aanvullen, want dan zie ik daar liever een vijfhoek. Maar als je over grondstoffenbeheer hebt, dan betekent eigenlijk, je wilt geen afval meer noemen, dat is toch grondstoffenbeheer. Dan zou ik liever grondstoffenbesparing willen gaan noemen. Oftewel, zorg dat je minder rotzooi hebt. Dat is plat gezegd. Dus je kun je beter beleid maken dat je minder rommel hebt, hoef je minder af te voeren en minder te organiseren. Ik vind dit nu heel mooi allemaal op de rij gezet. Alleen, het is heel simpel, de gemeente moet schoon blijven en de rommel moet weg. Dus ik heb twee dingen en de derde is kosten. En dan ben ik nog steeds in mijn driehoek. En het allerbeste om het op te lossen volgens mij is zorgen dat er minder rommel is. Oftewel, die verpakkingen, koop spullen zonder verpakking en dring daarop aan. Of zorg dat de winkels het weer terugnemen. Al die stomme petflesjes, dat die weer teruggaan naar de winkel. Zet daar beleid op. Dan beginnen van dat je dan CO2 bespaart door die vrachtauto anders te laten rijden. Het maakt niks uit. Wij zijn hier een beleidmaker, maakt niks uit.
Ik begrijp wat u aangeeft. Tegelijkertijd, en dan zit ik even. Bijvoorbeeld die petflessen zijn we nadrukkelijk ook afhankelijk van landelijk beleid. Welke kant op besluit de overheid, besluit het Rijk dat we daarheen gaan. En daar is een groot gevecht gaande eigenlijk met aan de ene zijde gemeentes en aan de andere zijde het bedrijfsleven. Waar die belangen gewoon tegenstrijdig liggen. CO2, er liggen wel degelijk bedoelingen achter om te groeien naar vrachtwagens die het afval, wat we dan nog wel aan afval produceren, op te halen, dat die een steeds lagere uitstoot hebben. Dat ligt echt in de lijn der bedoeling. En ja, uiteraard blijven we streven naar een zo laag mogelijke hoeveelheid afval. Ik zeg ook niet dat we met de stap naar dit kader de principes die we tot nu toe gehanteerd hebben in één keer loslaten. Alleen, ik geef aan dat er een ander element bij zit wat het totale afwegingskader breder maakt en daardoor de gehele scope beter afdekt. Ja? Dat over dit vierkant. Waarin ik dus aangeef dat op dit moment gekeken wordt in hoeverre we stappen kunnen zetten, met name op het gebied van dienstverlening, zonder dus de overige aspecten uit het oog te verliezen. Nou, hoe denken we dan dat te kunnen gaan realiseren? Dan heb ik een vijftal aspecten staan waarin we globale denkrichtingen hebben wat mogelijkheden zijn om daar dus stapjes te gaan maken. En daarbij, zoals gezegd, de kosten binnen de beperking te houden. We moeten de vinger aan de pols houden, zoals ik eerder schetste in antwoord op uw vraag, met betrekking tot het voor- en nascheiden op het gebied van kunststoffen en plastics. De grootste hoeveelheid van scheiding wordt behaald als je voorscheiding en nascheiding toepast. Maar daarin speelt ook weer dat landelijke beleid een nadrukkelijke rol. En zullen we dus nog steeds even afwachten of we daarin voorscheidingsstappen gaan nemen en blijven monitoren hoe goed de resultaten op het gebied van nascheiding zijn. Ja?
Waar spreekt u dan over? Spreekt u hoeveelheden, meen ik te verstaan, spreekt u dan over kilogrammen? Spreekt u over volume hoeveelheden? Of, nou ja.
In die end wordt er gesproken over kilogrammen. Dat is de maat waarin alles binnen afvalbeheer, binnen grondstoffenbeheer wordt gemeten. Als je kijkt naar volume, dan is het plastic gedeelte in deze grijscontainer ongeveer een derde van het volume. Wat zegt u? Maar gewicht lang niet. Nee, qua gewicht lang niet. Maar met dat volume, daar zijn we dus wel degelijk naar aan het kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Maar in de meting en in de realisatie van cijfers, et cetera, zullen we ons altijd richten op kilogrammen. Ja. Verder, oud papier en karton. Oud papier en karton doet de gemeente Tinalo op zich heel goed. Maar we zijn ons er nadrukkelijk van bewust dat dat niet overal goed is. In de buitengebieden zou het een stuk klantvriendelijker kunnen. En ook daarin geldt weer dat er nog steeds in die grijscontainer een stuk restafval van papier en oud papier en karton zit. Dus als je daar als gemeente nog beter op kunt inspelen en dat beter op kunt halen op alle locaties, dan zal dat hoeveelheid scheiding dus nog beter worden. Verder zien wij ook mogelijkheden ten aanzien van textiel. In textiel zit met name een enorme piekbelasting. In sommige periodes dan staan die containers waar textiel neergezet kan worden overvol. En in andere periodes dan wordt er geen zakje in gedumpt. Dus ook weer middels communicatie, doorspreiding of wat dan ook. Daar zijn we nog over aan het nadenken. Zien we mogelijkheden om dat te verbeteren, die dienstverlening. Als ik kijk naar de Milieustraat, ook daar zijn verbeteringen te halen. Denkt u bijvoorbeeld aan meer flexibele openingstijden. Maar ook mogelijkheden om daar ter plekke die scheiding ook weer beter voor elkaar te maken. En met name ook beter voor te lichten ten aanzien van de groeninzameling. Waar nu op dit moment nog heel veel gras, blad en hout door elkaar wordt gegooid in één container. Waar wij als gemeente nadrukkelijk meer geld ontvangen voor ingezameld hout. Dan is het dus zaak om die communicatie goed te krijgen en te zorgen dat er op die straat goed door mijn mensen wordt gewerkt om te zorgen dat dat hout op de juiste manier wordt gescheiden en daar de juiste inkomsten uit worden gehaald en dat dat gras en blad op een andere manier wordt afgevoerd. En ook grof vuil is nog het een en ander te behalen. De gemeente Tinalo heeft een grote hoeveelheid grof vuil, ook in vergelijking met andere gemeentes. En daar op het punt, zoals u ook aangeeft, proberen aan te sturen op minder afval, is grof vuil er eentje die daar nadrukkelijk voor in aanmerking komt.
Maar ook grof vuil kan natuurlijk allemaal weer grondstof worden.
Ja.
En dan moet je zoveel mogelijk hebben.
Ja, absoluut. Absoluut. Maar dan is het dus wel zaak dat dat vooraf op orde is. En dat je dus, als je zegt van ik ga banken als grof vuil inzamelen, dat je ook een partij hebt die restbanken, die grondstofbanken, in kan nemen van ons om daar vervolgens weer een nieuw product van te maken.
Dat is correct, maar ik heb een beetje het gevoel dat op dit moment de discussie eigenlijk weer helemaal teruggaat naar waar die vroeger ook was. In vroegere tijden stonden overal containers waar je allerlei producten, plastic, glas in 3-4 soorten, textiel, oud papier, alles kon je overal kwijt. Dat is allemaal afgeschaft omdat dat te duur werd. Maar nu gaan we voor mijn gevoel allemaal weer terug.
Ja.
Of zie ik dat verkeerd?
Nee, deels ziet u dat correct. Alleen waar het grote verschil zit is dat het in het verleden die scheiding plaatsvond. En met die scheiding en al die afvalstoffen nog geld kosten in de verschillende stromen. zien we nu een ontwikkeling dat dus steeds meer hergebruik plaats kan vinden en grondstoffen en dat het dus interessant wordt en mogelijk zelfs geld gaat opleveren om juist die scheiding op de juiste manier toe te passen. Dus als u dat ervaart als een stuk terug naar het verleden, ja, dan kan ik me dat goed indenken dat u dat zo voelt. Ja.
Laat ik daar nog even een vraag over stellen. Dat gaat vooral het inzamelen van bijvoorbeeld takken. Ja? Dat levert geld op het ogenblik. Nou, jammer dat onze linkspartijen geen biocentrale hier willen. Want dan konden we al die mooie takken.
U vraagt, meneer Van Monberg.
Ja, nou, ik mag ook een beetje inleiden.
We hebben een informatieavond en dan gaan we geen politiek bedrijven. Nee, dat is een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. En dat doen we dus dan ook niet.
Maar kunt u in uw evaluatie, want daar komt u mee. Ja, hoe moet ik dat niet politiek zeggen? Van op een of andere manier verwoorden, ja, dat eigenlijk hier de politiek een besluit gaat nemen. Dat als ik mijn takken kom brengen, ja, dat hij die gewoon gratis kan brengen, want die leveren geld op. En als we heel veel krijgen, kunnen we zelf versnipperen, wordt er geloof ik op de werf versnipperd. Ja. Dan snijdt het mes van meer kanten. Je vindt het niet allemaal in die bossages terug. Hè, van de mensen komen met een aanhangertje, die gooien het neer. Van net als glas, dan rijd ik één spoor in, dan kan ik glas dumpen. Ja, kost me niks, want ik breng mijn glas daarheen. Ja. Ja, en takken heb ik wel eens twijfel over. Ik dump ze niet. Ja. Maar
daar wordt wel degelijk naar gekeken. Van, absoluut. Nou, zonder dat ik het in het politieke trek. Zijn we daar nadrukkelijk naar aan het kijken. Hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen middels tarieven. Dan wel juist geen tarieven, maar gratis inname. Zodanig dat we daar als gemeente zoveel mogelijk voordeel van trekken. Of misschien dat we zelfs wel toe moeten gaan naar een systeem. Dat we dat actief bij de mensen gaan ophalen. Dat zijn overwegingen die we echt meenemen, ja.
Nou, daar ben ik heel blij om. Onderlaatst was ik nog daar bij de Milieustraat. Ik stond erboven. Nou, die mensen correct van, nee meneer, er moet daarin, nee meneer, er moet daarin. Ik zei, jongens, zo hoort het.
Dank u wel, ik zal hem meenemen. Het afsluitende plaatje, zoals ik zei, deze komt een aantal keren terug. Ik ben zelf heel blij met dit plaatje, omdat het ontzettend in één oog op zich ontzettend goed duidelijk maakt waar ons toekomstige grondstof allemaal nog uit bestaat en waar dus ook nog winstpunten zijn te behalen. Dit plaatje staat ook nadrukkelijk in de evaluatie, in het evaluatierapport, waarvan er daar een 15-tal exemplaren liggen. Daar kunt u zometeen een exemplaar van meenemen. Ik geef daarbij wel aan dat het nog steeds een conceptrapport is, omdat het college hem nog niet heeft goedgekeurd. Maar hij is al wel in een dusdanig stadium en een dusdanig goed af dat ik hem in dit stadium aan u mee kan geven. Ik heb u meegenomen door de evaluatie aan de hand van deze punten. De doelen, die hebben we dus op heel veel aspecten behoorlijk bereikt. Dan wel gemiddeld, dan wel gewoon goed bereikt. We hebben uit de evaluatie een aantal punten gehaald waar we denken dat het beter kan. We hebben even een blik geworpen op de huidige driehoek versus waar we denken in het toekomstige beleid afvalstoffen, grondstoffenbeheer te maken en naar een afvalloos tijdperk te gaan richting 2025. En tenslotte een aantal schetsen van ideeën zoals die op dit moment leven van hoe we denken daar in stapjes naartoe te kunnen gaan groeien. Heeft u nog vragen?
Ja, ik heb eigenlijk eerst even een belangrijke vraag, want ik denk dat het procedureel wel even interessant is. Hoe gaat het verder? Wanneer krijgen wij als raad, wij kunnen zo meteen een concept meekrijgen, maar het evaluatie van het afvalbeleid, het officiële document, in welk perspectief zie je nieuw afvalbeleid en wanneer zou dat dan naar de raad toekomen? Dat zijn even denk ik wel belangrijke zaken, ook voor de andere leden niet.
Ja, nou zoals het op dit moment voorstaat, en dan pint u me niet vast op de data, want ik doe het uit mijn hoofd, maar volgens mij voor de raad van 11 oktober, dan kijk ik ook even naar Jan, is de bedoeling dat het behandeld wordt en de evaluatie en de visie op het nieuwe beleid liggen aanstaande dinsdag weer in het college en zullen dus in de week daarna bij u worden aangeboden.
Daarop volgend, dan, dat is de visie op het nieuwe beleid. En wanneer zou het nieuwe afvalbeleid er dan liggen?
Als die visie wordt geaccordeerd in de raad, kunnen we daarna dat beleid daadwerkelijk bekrachtigen. En moeten we kijken of daar dan nog een separaat stuk voor nodig is. Maar ik denk dat die visie op een dusdanig heldere manier wordt geschreven. Dat we bij accordering uiteraard daar ook voldoende houvast aan hebben om dan vervolgens de verdere stappen te kunnen nemen.
Okay, meneer Van Es.
Ja, ik zag dat er een fractie niet aanwezig was, dus ik zal hem dan maar stellen. Op welke wijze is er met de... Sorry. Deze evaluatie, met name het beleid wat je daaraan verder wilt koppelen, gecommuniceerd met de bevolking? Dat is vraag 1. Vraag 2 is op een gegeven moment van, voor een hele belangrijke opmerking van uw zijde. Er schijnt dus iets bij de aanbesteding van het hele DIFTAR gebeuren te spelen. Dat boeit mij nog enorm, moet ik zeggen. Van, zou dat betekenen dat als die aanbesteding niet zou lukken, dat we geen DIFTAR-ophaler zouden kunnen vinden, dat dat tegelijkertijd dat wie van ons DIFTAR-systeem zou betekenen? Ja, dan verder. Ik vind het een hele mooie container, moet ik zeggen. Van verschillende fracties kom je daar allerlei in tegen. Hebben jullie helder op wat nu de voor- en nadelen van voorscheiding, nascheiding van met name bijvoorbeeld kunststof is? En dan bedoel ik afgezet in de zin van dienstverlening ten opzichte van kosten en milieuwinst. Want in hetzelfde etablissement waar ik mijn oren wel eens vaker te luisteren lig, heerst soms ook eens een mentaliteit van, het is allemaal prachtig, dat soort dingen. De gemeente die doet, mag dat allemaal prima doen, mooie doelstelling, hartstikke leuk. Maar Platoes zegt, het moet mij niet meer geld kosten, ik wil er geen werk van hebben. In de dienstverlening moet hetzelfde blijven. En als jullie dan voor willen scheiden, na willen scheiden, het maakt er niet uit. Als we aan die drie voorwaarden wat voldaan. Op wat voor manier is dat meegenomen, dat soort gedachten in de hele visie die nog moet komen?
Ten aanzien van het eerste punt, het beleid gecommuniceerd met de inwoners. Eigenlijk beantwoordt u met uw derde vraag al zelf. Want het interesseert de burger niet zo heel veel hoe het beleid erachter eruit ziet. Het belangrijkste is inderdaad dat afval wordt opgehaald op de goede manier. En gelukkig zijn er ook nog wel een flink aantal burgers die ontzettend blij zijn dat we daarbij ook nog een aantal aspecten op het gebied van milieu en zeker ook kosten in de gaten houden. Dus in de eerlijkheid kan ik zeggen, in de 3 maanden dat ik er nu zit, hebben we hierover geen communicatie gehad met de burgers. Ik durf niet te zeggen hoe dat in de periode daarvoor is geweest.
Misschien ter aanvulling, Dennis. De procedure die wij gevolgd hebben is in eerste instantie de kaders bepalen zoals we die graag aan uw raad zouden willen voorleggen. Dat zijn de kaders zoals Dennis die geschetst heeft in een vierhoek, in een vierkant. Als we straks, stel de raad accordeert die kaders, dan kunnen we doorgaan naar een uitvoeringsprogramma. Dat heeft Dennis ook gezegd. Er komt tenminste in de beleving zoals we die nu hebben geen nieuw plan, maar dan concrete uitvoeringsplannen of plannetjes of een programma. Als dat zou betekenen dat we een bepaalde groep van onze inwoners of scholen of noem het maar bijvoorbeeld in de wereld van papier en karton zouden raken, dan is dat natuurlijk het moment om daar specifiek over te communiceren. Algemeen geldt wel dat er in de panels, in de onderzoeken die plaatsvinden hier gemeentebreed, ook vragen gesteld zijn over afval. Dus dat denk ik even de aanvulling.
Mag ik daar een aanvullende vraag stellen, voorzitter, en dan richting...
Wellicht dat mijn visie of mijn opmerking over dat het hun niks interesseert, wat verkeerd gebracht is, het interesseert de mensen juist heel veel. Als de dienstverlening maar op peil blijft, ik draai me even om. En ik kan me voorstellen, als je tot systemen over zou gaan, bijvoorbeeld bronscheiding, dat ik in plaats van 2 containers een derde of misschien zelfs wel een vierde krijg, dan kom je rechtstreeks aan bijvoorbeeld kosten of mijn dienstverlening. En dan kan ik me voorstellen dat de burger wel degelijk een mening heeft en daar van tevoren over mee zou willen praten, voordat wij met kaders komen van dit gaan we zo doen in Van Es. Normaal gesproken komt er vrijdag de groene, de vrijdag na de grijze, maar tussendoor komt nu op woensdag ook nog een keer iemand een rode ophalen en donderdag nog een keer enzovoorts.
Ja, maar we waren al een aanvullende vraag van de
Ja, ik was even benieuwd. En een vraag richting de wethouder. Van, de raad moet dan kaders vaststellen. En de kaders zijn kennelijk dan keurig omkaderd in een rechthoekje. En dat rechthoekje moeten we dan als kader zien. En daarna gaat de wethouder zelf verder en komt er niet meer terug bij de raad. Begrijp ik dat goed?
Nou, volgens mij is het in de taakverdeling en de rolverdeling zo dat de raad kaders stelt. Dat het college vervolgens verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid vastgesteld of uitgevoerd binnen de kaders zoals die door de raad zijn vastgesteld. En na afloop leggen we daar verantwoording over af. En dan kunt u controleren of wij ons werkje goed hebben gedaan.
Dan vind ik dit kader, dit rechthoekje, als dat het kader is, een heel sumier kader. En ik wil hier geen politiek gaan bedrijven, want dat mag niet van de voorzitter. Maar dat vind ik op dit moment een te sumier kader, om het alleen maar in een
volgens mij, de heer Talens, er is net duidelijk geschetst dat er evaluatie komt en dat er een visie komt. En daar staan de kaders in. Dus dan kunt u daar, dus dat is meer dan het rechthoekje. Ik denk dat dat heel duidelijk net in de presentatie naar voren is gekomen. Dat u veel later binnen bent gekomen, dat is uw probleem.
Om verder te gaan op uw tweede vraag ten aanzien van de aanbesteding. Zoals ik net in de presentatie ook weergaf, dat is een zeer grote zorg van ons op dit moment. We zijn hem nu op dit moment aan het bekijken waar we de marges iets ruimer moeten leggen. En na gesprekken met de partijen die het wel aankunnen, blijkt dat het met name zit op de accuratesse van het wegen. Namelijk plus of min een halve kilo in relatie tot de boeteclausules zoals we die in het bestek hadden opgenomen. En een andere reden waarom de marktpartijen op dit moment niet hebben ingeschreven is, en dan haak ik toch weer in op de CO2-norm, de eis die wij gesteld hadden ten aanzien van de Euro 5-norm voor de vrachtwagens die de afvalstoffen ophalen. Die Euro 5-norm betekent voor alle marktpartijen nieuwe vrachtwagens, daarop dus het hele systeem installeren. Daar hebben zij meer tijd voor nodig dan dat wij in het bestek hadden opgenomen. Nou, de Euro 5-norm is een manier van verbranding van brandstof, waardoor dus de CO2-uitstoot afneemt van de auto. Ja. Dus daarmee willen wij als gemeente wel degelijk ook stappen zetten op dat milieugebied. Wij kijken dus of we in plaats van dat per 1 januari 2012 te eisen, of we dat op een later moment moeten eisen, zodanig dat we de marktpartijen de ruimte geven om daar op termijn wel aan te gaan voldoen. Op dit moment hebben ze daar dus niet op gereageerd. Als we aan deze beide normen ruimere marges stellen, hebben we nog de overtuiging dat er mogelijk wel gereageerd gaat worden. Tegelijkertijd zijn we aan het kijken naar een noodscenario, dat mocht er weer niet gereageerd worden, hoe we dan per 1 januari 2012 de afvalstoffen op moeten halen, want het afval blijft komen. Dat is ons absoluut duidelijk. In derde instantie hebben we inmiddels ook al wel met het college overlegd of er eventueel ook gekeken kan worden om puur op de markt te gaan oriënteren naar diftar op volume slentfrequentie.
Oké, ik wil eigenlijk richting afronding. Ik zag nog twee mensen de vinger opsteken, net al uit de ooghoek ook alweer de derde. We hadden afgesproken dat we tot 9:45 zouden doen. Heeft iemand een vraag die per definitie vandaag nog beantwoord moet worden? Nou, dan wou ik eerst de heer Kloos vragen en dan de heer Pieters en daarna wil ik overgaan tot afronding.
Ja, voorzitter, u hebt net een presentatie gehouden. Als ik goed heb, dan vanaf 2000 tot 2010, dat is het plaatje, geeft u aan dat er het grijze gedeelte, zo'n 4000 ton op jaarbasis aan grijze afval wordt geproduceerd in deze gemeente. Dat houdt in dat u nu al aangeeft dat er problemen liggen ten aanzien van de aanbesteding. Als de aanbesteding niet lukt, dan blijven wij als inwoners zitten met onze grijze rommel. U hebt al een afhaalplicht, maar als dat niemand doet, dan komen al die kleine wagentjes ook weer langs rijden. Nou, dat willen we dus niet. Is er eens aan gedacht om als dat de markt is, die niet meer staat te roepen van wij halen het gewogen af, om te zeggen van nou, we gaan toch dan over naar een u kan vanaf die 4000 en dan de groenafval kan u een bepaalde bedrag maken per postcode, hè, van waar het afval vandaan komt.
Welke kant wilt u op, meneer Kloos? Ik had gevraagd om een vraag en niet om een...
We hebben hier het over, krijgen hier een visie. En in die visie...
Hey, u heeft een evaluatie gekregen, dat is wat anders dan een visie.
Ik heb nog niks gekregen. Maar als die evaluatie dus nu al blijkt dus dat er bepaalde dingen niet meer kunnen, hè, zoals met het aanbesteden, is er ook al gedacht op een of andere manier om dus ondergrondse containers, waar je met een pasje zonder het wegen, want dat is een probleem al op zich, dat de mensen dus in de wijken dus van die afvalbakken krijgen, waar je dan uiteindelijk gewoon je rommel ingroept en waar je één keer in de week, of tegenwoordig is het slim met een sensor, als die bijna vol is, dan gaat die ergens een piep en dan haal je de rommel op. Zou dat niet in markt gezien goedkoper nog kunnen zijn?
Dat zou kunnen. En dat soort opties worden ook wel degelijk besproken. Alleen ook die markt is op dit moment nog zo dun. En de ervaringspraktijk in Nederland is daarin nog zo klein dat het heel moeilijk is om wel overwogen met de juiste argumenten die stap te kunnen zetten en zeggen van ja, daar gaan we inderdaad naartoe.
Alle grote steden werken er eigenlijk zo.
Ja, maar een grote stad is even een heel andere omgeving dan de gemeente Tinalo.
Oké, de heer Pieters.
Ik heb nog een vraag. Ik zie de probleem bij de aanbesteding. Ik zie dat er wat anders moet gebeuren, willen we dit scheiden. Het valt mij trouwens ook op dat de 20 en 80 regel hier ook volledig op gaat. 20% van het assortiment, maar 80% van de omzet. Maar is er ook overwogen, ook in het kader dat we komen met werk naar vermogen, om dit in eigen beheer te gaan doen?
Mooi dat economische principe bijna overal van toepassing is. Hè? Ja. Ja, ook dat is wel degelijk een van de afwegingen die wij zelfs nog steeds meenemen. Inderdaad, kijken naar eigen vrachtautootje in het kader van wet werk en inkomen, kijken naar eigen arbeidskrachten. En dan op die manier de afvalinzameling te gaan doen. Waar we dan ten aanzien van het specifieke geval van 1 januari 2012 tegenaan lopen, is toch echt de termijn om dit gerealiseerd te krijgen.
Ik denk wel dat je de marktpartij verrast als je zegt, we doen geen aanbesteding meer.
Oké. Ik wil u bedanken. Ik wil jullie bedanken voor je aandacht en voor dingen. En dan wil ik bij deze avond sluiten.